Goed, dames en heren. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Anders wordt het geluid ietsje opgeschroefd. Ja, het is goed te verstaan. Nogmaals welkom bij het vervolg van de Integrale Ad Hoc Commissie. Zoals ik al eerder zei, doe ik de huishoudelijke mededeling in deze commissiekamer. En ik heb een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw De Boer, van de heer Luijendijk, de heer Smetsers en de heer Verbeek. En ik kan u mededelen dat de heer Jan de Reus ziek is en dat hij zal worden vervangen door mevrouw Smelik. Die vervangt de heer de Reus.
Voorzitter, mevrouw Maaike Muller is ook niet aanwezig.
Dank u wel. Want ik wou net vragen, wie mis ik nog of wordt er afgemeld alsnog door de fracties? Dat is niet het geval. Verder, oké. Nou, u kent de procedure, hè, over woordvoerderschap aan tafel zitten enzovoort. Dat ga ik niet herhalen nu. Dat zien we dan wel weer de volgende keer. Voordat we zeg maar starten, u heeft ook een memo gekregen met daarin het verzoek om te kijken naar het agendapunt over de RES-strategie. Het verzoek was namelijk gedaan om die aan het einde van de vergadering te doen. Omdat in eerste instantie onze gedeputeerde zijn agenda zodanig gepland was dat hij de voorkeur aangaf. Maar hij zit hier ondertussen wel. Het probleem is alleen natuurlijk, ik weet niet of van de fracties die wel of niet hier zijn, hun woordvoerders op dat onderwerp aanwezig hebben. Want als dat niet het geval is, dan is mijn voorstel toch om de rest als laatste te gaan behandelen. En daar heeft u zich natuurlijk al helemaal op verheugd om dat als laatste te gaan doen. Dus, maar formeel moet ik wel uw toestemming vragen. Dus als u zegt van nou, gezien de agenda ook kunnen we dat als laatste gaan doen. Dan dan doen we dat gewoon als laatste. Want er komen toch nog wat veranderingen misschien wel in de agenda. Dan is dat geregeld. Dan ga ik even kijken of er nog mededelingen zijn van fracties of vanuit het college vooraf. Ik zie uit mijn rechter ooghoek het CDA met een mededeling. En laat me raden.
Dank u wel, voorzitter.
Ik voel het hem al aankomen. De maritieme servicehaven op Urk.
Ja.
Ja, gaat u gang, mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad. Liever had ik dat vandaag nu niet dit moment aangegrepen om hierover te beginnen, maar ik denk dat we allemaal het bericht op Omroep Flevoland hebben gelezen dat de Raad van State een streep gezet heeft door de plannen voor de, zoals ze voorlagen, voor de maritieme servicehaven. En dat is natuurlijk best wel teleurstellend. En daar is natuurlijk jarenlang aan gewerkt, waar wij een heel helder doel voor ogen hebben en nog steeds hebben. En dat is het economisch toekomstperspectief van Noordelijk Flevoland, voor Urk, voor de NOP. En voor de bedrijven die daar gevestigd zijn om hun bedrijven op een goede manier te kunnen voortzetten. En daar is door deze uitspraak nu even een forse kink in de kabel gekomen. Zo mag ik het wel stellen, helaas. Tegelijkertijd vinden wij het van belang om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Deze haven, deze maritieme servicehaven, is voor het gebied van cruciaal belang. De regio-deal, waarin de samenwerking tussen Rijk en regio, wordt het ook ondersteund. Dus het wordt op die manier ook zeker erkend. Wat het CDA betreft vinden wij het ook belangrijk dat wij ook, dat echt, GES die zal natuurlijk ook met een analyse waarschijnlijk komen van hoe nou deze uitspraak precies geduid moet gaan worden. En daar kijken we ook naar uit, althans wij verwachten die ook. Maar niettemin moet wat CDA betreft ook al het mogelijke worden gedaan om door te gaan met de plannen voor deze haven en uiteindelijk natuurlijk te gaan realiseren. In dat licht, voorzitter, willen wij als CDA hierbij een motie aankondigen die we volgende week dan bij de Statenvergadering willen indienen. Om daarmee ook GS te ondersteunen, maar ook de opdracht te geven om aan de slag te gaan om met een nieuw plan die wel juridisch en planologisch houdbaar is voor de maritieme servicehaven. En bij deze wil ik ook graag de oproep doen aan alle andere partijen om hieraan mee te doen. Dus dat, we zijn natuurlijk op alle mogelijke manieren bereikbaar. En het zou natuurlijk mooi zijn als we dit in een hele brede samenstelling kunnen gaan doen. Dank u wel, tot zover.
Ik zag meneer Van Ulsen van de VVD voor een reactie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even toch een vraag aan het CDA. Zou het college hier al niet mee aan de slag zijn gegaan? He, ik onderschrijf wat u allemaal zegt van jaren aan gewerkt. We hebben het op dit moment nog niet helemaal rond, maar volgens mij zijn er ook al geluiden van er moet een aanvullend plan komen om aan te tonen wat er niet aan is getoond. Maar volgens mij is GES al hartstikke hard aan het werk. Is die motie echt nodig om ze daarvoor aan het werk te zetten?
Mevrouw Schotman.
Ja, dank u wel. Als u hem zo technisch benadert, uiteraard verwacht ik en denk ik ook dat GS niet deze motie nodig zal hebben om aan de slag te gaan. Maar kan het zeker wel helpen in het vertrouwen wat wij uitspreken richting de regio van wij willen als staten ook, wij vinden het ook heel belangrijk dat wij doorgaan met deze ontwikkeling van deze haven. En daarmee ondersteun je eigenlijk en versterk je ook in die zin de kracht van de vervolgopdracht voor het college. Dank u wel.
Laat ik het zo formuleren. Wij kijken uit naar de tekst van de motie. Meneer de Jager, PvdA.
Ik deed ook een poging om het woord van u te krijgen. Maar ik sluit me eigenlijk wel aan bij de woorden van de VVD. Te meer daar het college ons vandaag al een brief heeft doen toekomen. Een hele vlotte reactie waarin men stelt gedeputeerde staten zullen de voorbereidingen treffen voor het opnieuw starten van de planologische procedure. Dus eens met het feit dat dat van belang is. Maar GS zit er dus zelf ook al proactief in. En ik vind wel dat wij als provinciale staten wat zuinig moeten zijn met onze wapens zoals moties en amendementen. Dus toch nog een keer aan het CDA de vraag waarom dat dan een toegevoegde de waarde heeft.
Vindt u het goed als ik gewoon naar de gedeputeerde ga die de heer Appelman vervangt? Oh, sorry, meneer Ranzijn nog van Forum van Democratie.
Ja, want ik u gaat naar de gedeputeerde, maar het voorstel kwam van CDA en ik zou graag van het CDA aan het CDA de vraag willen stellen welke zaken verwacht u dat GS dan niet zou doen zonder uw ondersteunende motie?
Mevrouw Schotman.
Dat zou ook echt een vraag aan GS zelf moeten zijn. Ik denk dat deze motie vooral ook een politiek signaal van ons allen kan zijn. En daarmee is het niet om GS nog eens extra aan te sporen of dat wij bezorgd zijn dat GS hier niet mee aan de slag zou gaan, integendeel. Als ik even kijk naar een andere situatie, was natuurlijk Flevolkust, waar natuurlijk ook een situatie voordeed dat het stuk liep, was een andere oorzaak. Daar hebben wij toen als staten ook een echte motie met elkaar ingediend en afgesproken, ook als signaal richting de bedrijven die ook hun investeringen willen gaan doen in deze haven. En dat is voor het bedrijfsleven vaak ook een heel betrouwbaar signaal van als de politiek hierachter staat, dan is dat een extra rugsteun voor GS. En zo wil ik hem ook framen. En niet uit angst dat er iets niet zou gebeuren of dat GS achterover gaat leunen. En integendeel, ik zou ook de complimenten aan GS willen geven, want zij hebben in deze bijna terra incognita als het gaat om stikstofdepositie juist de bal wel naar voren geschopt en aangedurfd om dit wel verder te brengen. Ze hadden ook achterover kunnen leunen en afwachten wat er in de landen zich gaat ontwikkelen op dit onderdeel. En in die zin zou ik deze motie willen zien als een extra stimulans vooral.
Meneer Alzijn.
Ik snap de uiteenzetting niet. Er zijn hier meerdere fracties die u afvragen waarom u daar een motie als instrument voor gebruikt. Het suggereert toch dat u bang bent dat GS ergens in verzaakt of dat zaken niet goed opgepakt worden. Dus nogmaals de vraag, waarom vindt u dan nodig om dan zo'n instrument als een motie die je eigenlijk voor iets heel anders gebruikt? En als u GS een warm hart toedraagt, dan kunt u dat denk ik met een bloemetje of met een taartje doen. Maar een motie lijkt me toch een iets ander instrument.
Ik geef het aan mevrouw Schotman.
Ja, Nou, u maakt er iets lachwekkends van, maar ik vind het een uitermate serieuze zaak. En u probeert het stelselmatig te framen alsof er een zorg of een bezorgdheid zou zijn. Ik heb straks al aangegeven dat dit ook een heel belangrijk politiek signaal richting de bedrijven, richting de ondernemers kan zijn. Als extra ruggensteun richting GS, die al het mogelijk in het werk zal stellen om dit voor elkaar te krijgen.
Ik zag ook meneer Simons nog.
Eigenlijk hetzelfde signaal. Er is al zoveel jaren zoveel geduld gevraagd van deze ondernemers en nu een nieuwe tegenslag. Je zou er zelf bang van worden wat eventueel de reactie van de ondernemers gaat worden. Ik zou er ook voor kiezen om namens de politiek een echt een voldragen signaal uit te doen gaan naar de ondernemers van we staan volledig achter u en we gaan hier werk van maken.
Dank u wel. Ik heb verder geen vragen gehoord. Ik kijk verder rond. En als u het goed vindt, wil ik dan nu naar de gedeputeerde gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de mededeling heeft u gezien wat onze reactie is. Natuurlijk waren wij ook buitengewoon teleurgesteld. Er zitten in die uitspraak heel veel elementen waar, zeg maar, het is niet gegrond. Wij dachten, dat gaat goed toen we begonnen te lezen. Maar bij de stikstof ging het dan toch mis. We hadden met elkaar, wisten we natuurlijk de laatste weken wel dat daar een risico zat. Maar we hoopten hiermee wel door aan te tonen dat er eigenlijk geen sprake zou zijn van daadwerkelijke verslechtering van het ecologisch milieu. Dat geaccepteerd wordt door de Raad van State om zeg maar het plan in stand te laten, dan wel de mogelijkheid te bieden om te herstellen. De Raad van State heeft gezegd, dat is niet waar het om gaat. Het gaat over onze eerdere uitspraak en die zegt gewoon simpelweg dat die hele pasmethodiek en alles daarvoor gebruikt is op dit moment niet aan de orde is. En dus u moet echt kunnen garanderen dat er geen sprake is van depositie. Ze zijn heel streng en recht in de leer gebleven, daar waar wij ook wel gehoopt hadden op een beetje jurisprudentie om ruimte te creëren. Dat is niet gelukt, maar we gaan keihard verder. Er hoeft geen heel nieuw plan gemaakt te worden, dat is natuurlijk niet zo, maar het plan moet wel opnieuw een procedure nadat we eerst een passende beoordeling en oplossing voor het stikstofprobleem gevonden hebben. En daar zijn we ook weer wat en daar zullen we ook zeg maar samen met Rijken op moeten trekken, want daar hebben we voor een deel ook wettelijke handvatten nodig die überhaupt in de breedte nodig zijn voor de stikstofproblematiek. Maar wij zijn ook zeer teleurgesteld, maar onmiddellijk een volle vaart gekeken wat de herstelactie moet zijn. Maar de Raad van State heeft ons in die zin moeilijk gemaakt dat ze geen herstelmogelijkheid geboden heeft. En dat dus het provinciaal inpassingsplan wel gewoon opnieuw een procedure moet. Ja, dat is nou wat de uitspraak is, hoe triest ook.
Ik kijk even rond. Meneer Van Olsen, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Vakkerdij, kunnen wij u dan ook de vraag stellen om het vertrouwen waar net op werd gedoeld voor die ondernemers, om dat vanuit GS dan ook uit te spreken? En eventueel ook de handreik naar die ondernemers te doen, zeggen van oké, we gaan kijken waar we nu staan, wat er gedaan moet worden, maar neem ze aan de hand mee en spreek dat vertrouwen uit. Want dat voorkomt dat wij daar nog eens een keer ons driedubbel over moeten gaan uitspreken, want dat vertrouwen is er volgens mij wel.
Gedeputeerde.
Zeker, voorzitter, ook al omdat zeg maar alle andere bezwaren niet overeind gebleven zijn. Op zich is dat een belangrijk teken, zeg maar, want daar had je ook nog wat van kunnen vinden. Het is alleen op dat nieuwe stikstofelement gesneuveld, hoe pijnlijk ook. Maar alle andere bezwaren zijn niet gehonoreerd. En natuurlijk zijn we in contact met de ondernemers, met de gemeente Urk en alle betrokkenen. En stralen we ook uit. We gaan er komen. Maar het is wel, inderdaad, ik ben het heel erg met de SGP eens. Ontzettend vervelend dat opnieuw toch gevraagd moet worden om geduld te hebben. Omdat nou eenmaal de wet de wet is.
Kijk verder rond. Zijn verder geen vragen naar aanleiding van de beantwoording door de gedeputeerde, dan sluiten we dit onderwerp af. Er waren geen mededelingen vanuit het college. Heb ik zelf wel nog een mededeling, want ik ging te net iets te snel met de agenda. Want we hebben ook nog op de agenda staan. Agenda punt 7 stond er, zoals die stond vermeld, op het memo en de agenda van Rijg. En dat zijn de wijzigingen van de verordening programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer. U heeft van tevoren in de memo ook een uitnodiging gekregen om zeg maar uw schriftelijke vragen hierover in te dienen. En dat komt tot uiterlijk vandaag. Ik heb zojuist nog even geverifieerd. Daar zijn 0,0 vragen op ingediend. dat is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk, want het is gewoon natuurlijk een technisch dingetje, zoals ik dan zelf dat noem, die wijziging. Maar goed, sommigen denken daar anders over, maar wat mij betreft is het gewoon een technisch dingetje. Maar goed, punt is nou natuurlijk, wilt u het nou toch gaan behandelen? Want dan zullen de programmaraadsleden natuurlijk de vragen wel die er zijn of leven beantwoorden. Maar we kunnen natuurlijk nu ook besluiten met z'n allen van nou, we halen dat ding gewoon van de agenda af. En dan zijn we ook iets sneller klaar, want die tijd die we net hebben verloren, halen we dan misschien wel weer in. Maar ik zie meneer Van der Starre, u bent niet met me eens of wel?
Ja, ik moet u helaas teleurstellen. Ik keek net even naar onze woordvoerder en die wil het toch graag behandeld hebben, dus bij deze.
Nou, dan gaan we dat behandelen en dan gaan we kijken hoeveel steun uw woordvoerder dadelijk krijgt om mee te doen met dit onderwerp. Maar zoals ik al naast u, links van u zag, die hadden niet zoveel zin om dat te gaan doen. Maar goed, we gaan het zien. En anders gaan we verder met eventuele schriftelijke vragen nog en dergelijke. Dat kan ook altijd. Goed, nou, dan gaan we dat gewoon behandelen. Ik denk, nou, ik doe vast de mededeling van misschien zijn we voor 6 klaar. Er is wel weliswaar voor u gekookt, dus eet u wel een hapje mee. Maar goed, we gaan het zien. De presentielijst gaat rond. Dat is natuurlijk van belang. En dan breng ik toch maar even een drietal activiteiten voor u onder de aandacht. De Staatacademie, komende maandag 16 december vanaf 1800 uur, 's avonds dus. Zorg in Nederland, zorg in Flevoland. U bent ook via de mail deze week geïnformeerd over een aantal aangenomen moties over de zorg in Flevoland. Er wordt dus toch nog wel naar ons geluisterd in die Tweede Kamer. Ik weet niet of dat komt door dat nieuwe Kamerlid wat er nu zit. Ik weet het niet. Het is maar een idee. Maar in ieder geval, u wordt geïnformeerd door de gedeputeerden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg. En op diezelfde avond is er ook nog eens een informatiebijeenkomst voor agrariërs en belangstellenden te Zwifterband. Van 8 tot 10 uur over de stikstofdepositie. Een heel actueel onderwerp, we hebben het net weer gehoord. En dan hebben we woensdag 18 december, voorafgaand aan de Provinciale Statenvergadering, is er een werkbezoek gepland aan de N307, oftewel Roggebod Kampen, samen met Provinciale Staten van Overijssel. U bent van harte welkom. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze van de andere kant wel compleet aanwezig zijn en dat wij afwezig zijn bij dit onderwerp. Want voordat je het weet zijn we ook die weg kwijt dan. Ja. Nee? Zeg ik maar. Goed. Nou ja, de weg kwijt, hè? Dan zijn we hem kwijt aan Overijssel. Nou, u bent van alle harte welkom dus. De uitnodigingen staan op de app, dus dan kunt u nog op uw gemak nalezen. Ik had al gevraagd of GS mededeling had, dat hadden ze niet. Dus gaan wij door met het agendapunt 6, de WOMEERT en de ROVT. Oftewel het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en het regionaal openbaar vervoer toekomstbeeld. Hier wordt u beeldvormend gepresenteerd naar aanleiding van de twee recente GS-mededelingen. En de plaatsvervangend gedeputeerde neemt vast plaats naast mij. En de heer Kaljou, denk ik, gaat het woord voeren.
Ja.
Nou, geweldig. Zullen we maar gelijk beginnen? Nou, meneer Kaljou, gaat u gang. U moet wel... Nou, gaat u maar gewoon zitten, dan, anders bent u niet bewaard voor het nageslacht.
Goed.
Op band.
Goed, dank u wel, voorzitter. Ik zal me heel even kort voorstellen. Mijn naam is Wim Kaljou. Ik ben werkzaam bij de afdeling Strategie en Beleid hier bij de provincie. En ben ook vooral bezig met zaken die rondom PO Meert, toekomstbeelden enzovoort zich bezighouden. En vanmiddag wil ik u even meenemen in de afspraken die we afgelopen maand hebben kunnen maken tijdens het PO Meert. Dat is een overleg wat bestuurders van dit landsdeel, het landsdeel Noordwest, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland hebben. Met een aantal bewindslieden van INW, BZK en EZ. Over de grote opgaven die op ons afkomen. En daar besluiten nemen over studies die uitgevoerd gaan worden. Maar ook projectbesluiten nemen en de financiering daarvan. Nou, vertrekpunt bij wat we daar inbrengen vanuit de regio zijn eigenlijk de mobiliteitsvisie, de omgevingsvisie, de kaders die u aan het college heeft meegegeven. En die proberen op de tafel van het Rijk ook zo goed mogelijk te laten landen. Ik kan ook zeggen, we gaan het eigenlijk vanmiddag even kort hebben over van, nou goed, hoe brengen we grote projecten op de agenda van het Rijk onder de aandacht. En dan denk even aan grote projecten die de afgelopen tijd opgeleverd zijn, zoals de verbreding van de A6, de Hanzespoorlijn, nou alle wel bekend, miljarden investeringen die gedaan zijn in de bereikbaarheid van Flevoland onder andere. Deze projecten hebben echter al een hele lange tijd gehad voordat daarmee begonnen werd. Dat is zo 20, 25 jaar geleden voor realisatie dat voor het eerst serieus over dit soort plannen gesproken wordt. Dus op het moment dat we het hebben over zaken die we nu op de tafel met het Rijk bij het BOMIT behandelen, zijn het eigenlijk zaken die spelen over een periode die, van 20 jaar. Dus we kijken al gauw naar 2030, 2040, wat dan nodig is in ons gebied. Ja, en dan kijken we vooruit. Nou, we hebben zelf, ik zei het net al, visies vastgesteld. Dat we ook nagaan van wat staat ons nu te wachten, wat komt op Flevoland af en wat is goed voor Flevoland. En ja, over een termijn van 20 jaar kun je dat natuurlijk nooit helemaal precies voorspellen. Maar wat we in ieder geval wel verwachten is dat bevolking, werkgelegenheid, recreatie toe zullen nemen. En als gevolg daarvan ook de mobiliteit in deze provincie. De mobiliteit groeit door. Maar het zou best eens anders kunnen zijn dan het de afgelopen jaren geweest is. Gezien ook de thematiek rondom duurzaamheid, veiligheid, technologische ontwikkelingen, smart mobility. Dat gaat veranderingen teweeg brengen. Hoe precies weten we niet. Maar desalniettemin zal er wel geïnvesteerd moeten worden in de bereikbaarheid van dit gebied. Nou, ik heb twee onderwerpen op de agenda. Het regionaal OV toekomstbeeld en het BOMIT. Het regionaal OV toekomstbeeld is een product wat we gemaakt hebben. En wat eigenlijk bedoeld is om ook met het Rijk in gesprek te gaan. En punten aan te leveren die voor onze regio van belang zijn. En onze regio is in dit geval, hebben we samen met Noord-Holland en de inliggende gemeente ook daar zo gedaan. Hebben dat toekomstbeeld OV opgesteld wat vooral gaat over de netwerken. Hoe zien we nou de verbindingen van het openbaar vervoer in onze regio? En vooraf hebben we een aantal ambities neergelegd. Dat we zeggen van nou, het moet in ieder geval het OV-netwerk moet in staat zijn alle mensen te kunnen vervoeren. Er moeten geen capaciteitsknelpunten meer zijn op dat spoor. Of in de bus. Het openbaar vervoer moet bijdragen aan de economische groei van deze regio. Het moet nieuwe woon- en werkgebieden bereikbaar maken. Nou, dat speelt in ons gebied natuurlijk heel sterk van hoe we Almere ook verder gaan ontwikkelen. De ontwikkeling in Pampus. De meeste wijken van Almere zijn langs het spoor gebouwd. Nu gaan we een stadsdeel bouwen wat wat verder van het spoor ligt. Dus ja, hoe gaan die mensen straks met openbaar vervoer ook de omgeving bereiken, Amsterdam bereiken. En belangrijk dat openbaar vervoer bijdraagt aan inclusieve, gezonde en veilige samenleving. Nou, binnen die ambities, die algemene ambities die we als regio met elkaar vastgesteld hebben, hebben we ook een aantal punten ingebracht die voor Flevoland van groot belang zijn en die ook invulling geven aan deze ambities. En als je nou kijkt van wat is opgenomen in het regionaal OV toekomstbeeld, dan is dat voor Flevoland de IJmeerverbinding. Ik noem het net al heel belangrijk voor de ontsluiting ook van Almere Pampus. We hebben punt ingebracht van het versnellen van het openbaar vervoer tussen Flevoland en Utrecht. Degene die wel eens met de trein reizen weet dat dat niet de meest directe rechtstreeks snelle verbinding is die je voor kan stellen. Het gaat of via Zuid of, ik zeg maar even onderbiedig in een boemeltje, via Hilversum. Dat moet sneller kunnen is het idee. Een derde is ook het versnellen van de verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Nou, daar heeft u de afgelopen tijd ook voldoende denken over kunnen horen. Ook in de Tweede Kamer is daar veel aandacht voor en daar gaat een onderzoek ook naar starten. Dat zijn drie dingen die we ook heel sterk bij het Rijk ingebracht hebben. Van neem dit mee in jullie plannen, in jullie landelijk over toekomstbeeld dat jullie aan het maken zijn. Want het is van belang voor de ontsluiting van dit gebied. Daarnaast spelen nog een aantal dingen die ook voor ons regionaal wat belangrijker zijn. We hebben gezegd van nou, we zouden in Flevoland een aantal busverbindingen nog wat verder op kunnen waarderen. En dan kunt u denken aan snelheidsverhoging, hè, dat ze wat sneller rijden tussen bestemmingen. Misschien ook frequentieverhoging, waarbij prioriteit gelegd is bij de verbinding naar Noord-Nederland. Nou, dat sluit ook mooi aan bij de Rijksambitie. Naar de luchthaven Harderwijk toe en Almere het Gooi Utrecht, waar nu de spoorverbinding nog niet helemaal optimaal is. Daar zou je in je bus misschien ook nog wat kunnen gaan doen. En op termijn zou je het nog verder uit kunnen breiden. Je HOV-net. En de andere is, we hebben ook ruimte gevraagd voor nieuwe stations daarin. Nou, er is ook nog wat zoeken van hoe gaan we Lelystad Zuid ontsluiten over het Nationaal Park. In ieder geval nu alvast de ruimte geclaimd van daar zou ook best eens een nieuw station kunnen komen om de reizigers te maken. En ik heb even als laatste gezegd, een belangrijk uitgangspunt bij het geheel, want we kijken wel naar 2040, maar is ook steeds benadrukt van, we moeten ook de afspraken die gemaakt zijn op korte termijn rondom Overzaal, moeten gewoon eerst uitgevoerd zijn. En pas dan kunnen we ook verder spreken over verdere ambities daarbovenop. Nou, dit is nu als eigenlijk de gezamenlijke regionale input die naar het Rijk gegaan is en die we verwachten ook de komende jaren in de BOMIRT-agenda terug te krijgen. Nou, hier is nog een kaartje. Dan nog even naar het BOMIRT toe. Ik vertelde u net al, dat is eigenlijk het jaarlijks gesprek wat we met wat onze bestuurders hebben met de bewindslieden. Om ook te spreken over van, nou, waar gaan we nu onderzoeken uitvoeren, gezamenlijk onderzoek om bepaalde opgaven aan te pakken en ook investeringsbeslissingen te nemen. De voorbereiding daarvoor doen we in gezamenlijkheid met onze MRA-partners, is ook wel even van belang te weten. En dat heeft wel als voordeel dat we daarmee gezamenlijk optrekken en gezamenlijk sterk staan. We ook dus steun in dit soort dingen van bijvoorbeeld een provincie Noord-Holland hebben. En omgekeerd steunen waar mogelijk de provincie Noord-Holland ook in hun ambities. In het afgelopen BOMIRT zijn ook een aantal onderwerpen aan bod gekomen en daar hebben we denk ik best ook alweer stappen gezet naar de toekomst toe en ook de ontsluiting en de bereikbaarheid van Flevoland. Er is afgesproken dat we komend jaar gaan starten met een MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area. Dat is eigenlijk het onderzoek waarin we gaan kijken van de verstedelijking in het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere. Hoe geven we die vorm en wat voor ontsluiting hoort daarbij? Dus dat is een opmaat naar ook een IJmeerverbinding die daarin meegenomen wordt. Wat ook belangrijk is, is dat we met het Rijk afspraken gemaakt hebben en ook met de regio over de A27. Ook daar hebben we afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen om op korte termijn die doorstroming al wat te verbeteren. Nou, er zit een maatregel onder andere bij EMS waar het verkeer nog wat sneller door zou kunnen stromen. Maar wat uit het onderzoek naar voren kwam is dat eigenlijk een verbreding een hele effectieve en efficiënte oplossing is en eigenlijk alle problemen daar oplost. Dus dan moet u denken aan een derde rijstrook die erbij zou komen, waarbij ook het openbaar vervoer, de HOV-bus, zou kunnen profiteren. Nou, bij het Rijk is de A27 niet de hoogste prioriteit, maar het bleek wel dat de kosten wat lager uitvielen dan eerder begroot, door slim gebruik te maken van bestaande asfalt daarin. Dus daarmee is er wat ruimte ook ontstaan om in ieder geval nog eens even verder te gaan kijken van, kunnen we dit punt verder brengen en ook op zoek naar financiële dekking voor dit project. Dus dat gaat ook komend jaar gebeuren. Het onderzoek naar de versnelling Noord-Nederland heb ik al genoemd. Dan gaat het over het bestaande spoor of de lelylijn. En er zijn wat kleine afspraken gemaakt. Het gaat om veel minder geld, maar om ook het fietsgebruik, de veiligheid op het wegennet te verbeteren. Gezamenlijk ook acties te gaan uitvoeren rondom smart mobility, slimme mobiliteit. Om ook op korte termijn al wel wat stappen te kunnen zetten in het verbeteren van de bereikbaarheid. Ik heb in mijn verhaal, maar dat is een beetje mijn achtergrond, sterk nadruk gelegd de bereikbaarheid van Flevoland. Het MIRT gaat iets verder, er zit ook ruimte in. En daarin is belangrijk dat we ook afgesproken hebben een verkenning te gaan starten naar de Oostvaardersoevers. Het gebied rondom de Oostvaardersplassen, de ecologie te verbeteren. Belangrijk bij een verkenning, hè, want Amsterdam Bay is een onderzoek. Bij een verkenning zijn ook de financiële middelen al voor een groot deel geregeld. Dat is bij het onderzoek Amsterdam Bay niet. Dat is een opgave voor de komende jaren. Dat geldt voor de verkenning Oostvaardersoevers wel. Nou, hiermee heb ik even kort proberen aan te geven hoe we als provincie bezig zijn geweest om ook onze belangen daarin te brengen. En wat de resultaten daarvan zijn. En wat mij betreft hou ik het hierbij.
Nou, dank u wel voor de gegeven presentatie. En roept dat vragen bij u op. De heer Van der Starre, 50 plus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de verhelderende presentatie. Ik heb even één aanvullende vraag over de IJmeerverbinding. Moeten wij dan denken aan een OV-verbinding alleen? Of krijgen wij ook een hele mooie Golden Gate aan onze Bay Area?
Het is even gebaseerd op de afspraken die eerder gemaakt zijn, ook met de regio. Daar is alleen uitgegaan van een OV-verbinding. Omdat met name de aanlanding aan de Amsterdamse kant met een auto ook voor allerlei problemen zou geven. We moeten nog de exacte scope gaan bepalen van wat dat onderzoek in zal houden. Maar de nadruk ligt op een OV-verbinding.
Voldoende, meneer Van der Staar? Ja? Mevrouw Bogaerts, CDA?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. In de presentatie staat bij de ambitie voor Flevoland, trouwens een overzichtelijk en heldere presentatie. Versnellen Randstad Noord-Nederland met behoud van bestaande treindiensten. En ik was nog even benieuwd van wat betekent dat nou dat daar staat met behoud van bestaande treindiensten. Want ik hoorde u verderop iets zeggen over versnelling van de lijn. Die gaan we nog onderzoeken, maar volgens mij is dat onderzoek geweest. En dan werd de ledenlijn daarnaast natuurlijk ook genoemd. Dus daar was ik wel even benieuwd naar. Ik was ook wel benieuwd, wij zitten natuurlijk in een regio voor die BO Meert, Noord-Holland-Utrecht. Flevoland grenst natuurlijk ook aan twee andere regio's voor de BO Meert. Op wat voor manier wenden wij onze invloed aan om onze zaken, bijvoorbeeld de N50, Nijkerkerbrug, in de BO Meert te krijgen van de andere regio's? En dat geldt eigenlijk ook voor de Lelylijn. Ik ben wel benieuwd hoe wij daar aan tafel zitten. En ja, wat me net eigenlijk wel even opviel in uw presentatie, u maakt zich zorgen, en dat is op zich wel heel mooi, een nieuwe woonwijk in Almere. En hoe moeten die mensen toch überhaupt dan maar in een treinstation gaan komen, daar zo? Er zijn nog erg veel gebieden in Flevoland die überhaupt helemaal niet met de bus kunnen. Laat staan vanuit buiten Flevoland met de bus weer terug naar huis. Gisteravond hoorde ik nog Zeewolde, zit iedere keer hartstikke klem. Dus het is goed dat we ons zorgen maken over een nieuwe wijk in Almere, maar ik denk dat we ook echt veel harder aan de slag moeten met smart mobility op gebieden waar mensen nog helemaal niet met het OV de Flevoland uit kunnen of in kunnen. Dat is misschien wel meer politiek.
Ik dank u wel. Zullen we maar gelijk begaan met de beantwoording? Dat is misschien wel zo handig voor u.
Voorzitter.
Ja, meneer.
Ik was blij dat mevrouw Bogaas ook de N50 even aanroerde, maar er was natuurlijk wel een hele duidelijke motie aangenomen om ook de invloed aan te wenden, juist voor die BO Mid. Dus graag daar ook nog even op ingaan wat u met die motie hebt gedaan.
Ik zeg, nou, ik zie veel handjes, dus meneer Kaljou, u heeft een leeg vel voor u, voor de vragen. En anders krijgt u hem wel hoor, van ons.
Hij is niet leeg, maar ik begin steeds kleiner te schrijven. Dus
heel goed. Daar kan ik zag meneer Alzijn van Forum zag ik met de hand op gaan. En ik zag meneer De Reus van GroenLinks in die volgorde. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Inderdaad, fijn om zo'n overzicht te krijgen en ook de plaatjes die erin staan. Het riep bij ons de volgende vraag op. En de eerste vraag over de mate van integraliteit. Als je praat over het ontsluiten van gebieden, dan is de opgave die erin doorklinkt, is het ondersteunen van mensen die als forens reizen. Hè? Dus de meeste mensen die wonen dan in Flevoland en werken elders. En vandaar dat je dan zoveel ondersteuning nodig hebt in de infrastructuur. Wordt dat ook in een integrale verband bekeken? Want een manier om wegen en spoornet te ontlasten is natuurlijk ook om te zorgen dat de werkgelegenheid lokaal ontstaat. En ik heb in de presentatie in de gauwigheid nog niet raakvlakken gezien met plannen om de werkgelegenheid te verplaatsen in de plaats van de mensen te verplaatsen. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag gaat over er wordt veel plaatjes in ieder geval besteed, en misschien is dat, krijg ik daardoor een verkeerde indruk hoor, aan het elektrificeren van openbaar vervoer met name. Wordt er dan ook wederom integraal gekeken naar welke koperen infrastructuur je daarvoor nodig hebt? Want hoe meer je elektrificeert, hoe meer voeding je moet gaan leveren aan al die elektrificatie. En als laatste, als ene laatste. In de gauwigheid keek ik even naar bepaalde projecten die hier genoemd zijn en die natuurlijk al wat langer leven. Hè. Bijvoorbeeld het sluiten van de Kleine Ring in Amsterdam. De miljarden vliegen je om de oren. Hè. En dan is de vraag natuurlijk, is er in de komende tijd, of in de komende 10 of 20 jaar, eigenlijk wel ruimte voor dat soort projecten in financiële zin, omdat we zoveel andere dingen ook nog willen doen. Hè. We willen nog 1000 miljard gaan besteden aan het terugdringen van het CO2-gebruik. Dus in hoeverre past dat allemaal in dat budget? En dan mijn laatste vraag. In hoeverre wordt er geanticipeerd, de actualiteit slaat ons om de oren. Dit gaat om het bouwen en nog eens bouwen. En wij proberen in alle bescheidenheid een servicehaven te bouwen en die strand al op stikstofregeltjes of wat daarvoor door moet gaan. En in hoeverre is in deze vooruitzienende plannen rekening gehouden met al het onheil wat nog op ons af kan komen met betrekking tot de nieuwe regeltjes op dat gebied.
Dank u wel. Meneer De Reus, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen. Ten eerste gaat het over een paar spoorprojecten. Het nieuwe station bij Lelystad, onder andere een snelle IC Almere-Utrecht. Daar zijn een paar partners voor nodig, ProRail, NS. Lopen die gesprekken al met ze en hoe staan zij daarin? De tweede vraag gaat over de IJmeerlijn. Ik zie in het verslag van Meert zelf wel de Amsterdam Bay Area genoemd worden, maar niet de IJmeerlijn zo specifiek. Dus ik maak mij daar eerlijk gezegd wel zorgen over. Of die nou echt zo hoog op de agenda staat. Zijn mijn zorgen daarover terecht of kunnen die misschien wat weggenomen worden? Ten derde zie ik bij andere regio's ook wel gesproken worden over fietsenstallingen bij stations. En druk daarop bij het Rijk. En die zie ik bij Flevoland niet. En zeker in Almere en Lelystad is fietsparkeren wel een uitdaging bij het station. Dus een vraag of ik dit gemist heb of dat wel ter sprake is gebracht.
Dank u wel. Heer Schenk, ChristenUnie.
Voorzitter, dank u wel. Onze vraag was, is er ook gekeken naar een snelle verbinding tussen de Noordoostpolder en Dronten? Want dan zit je ook meteen op het treinstation en dan ben je dus ook sneller in Zwolle. En dan zou de N50 ook kunnen ontlasten.
Heldere, kortere vraag. Kijk verder rond. Meneer Van der Starre, 50 plus.
Nog even een aanvullende vraag over de IJmeerverbinding. Dank u, voorzitter. Klopt het inderdaad dat Almere zijn bouwopgave heeft gekoppeld aan het realiseren van de IJmeerverbinding? En wat heeft dat voor consequenties voor de planning van het een en ander?
Dat vraagt u aan de heer Kaljouw? Nou, prima. Verder geen vragen meer? Nou, meneer Kaljouw, aan u het woord.
Ik zal beginnen, maar ik neem aan dat dit smeer ik ook een aantal vragen zal beantwoorden die wat meer op het terrein van de politiek liggen. Er is even een vraag gesteld over een zinnetje over behoud van de reistijden bij de versnelling naar het noorden toe. Dat hebben we expliciet even opgenomen ook omdat in de plannen die zitten rondom versnelling naar het noorden toe via het bestaande spoor. Partijen kijken naar het overslaan van bijvoorbeeld Lelystad of Almere Centrum door die snelle trein die reistijdwinst te behalen. Dus daarvan hebben we ook gezegd in het regionaal over toekomstbeeld ook van dat moet met behoud van. Het mag niet ten koste gaan van bediening van bestaande stations.
Verhelderende vraag van mevrouw Bogers.
Die uitleg begrijp ik, maar dan had ik er graag nog een kleurtje aan toe willen voegen. En zou je dat dan ook willen doen, dat we de ambitie van Flevoland ook is, de Lelylijn. Zoals een motie in de Tweede Kamer is aangenomen, want die mis ik hier dan ook expliciet. En die werd wel in het verslag genoemd van de BOMIT.
Ik aan jou.
Aangekondigd is dat een onderzoek gaat naar de versnelling waarvan de Lelylijn onderdeel uitmaakt. Dus de Lelylijn wordt meegenomen in het onderzoek van het Rijk. Even kijken. Dan nog even. De vraag over van Almere Pampus. De ontsluiting van dat gebied met de IJmeerverbinding is een aantal keren aan bod gekomen. Nou, dat bouwt voort op de raamafspraken die we gemaakt hebben. Waarin gezegd is van als je zo'n grote woonwijk daar met 30.000 woningen gaat ontwikkelen. Maar ook het gebied rondom Almere Centrum gaat ontsluiten. Dan moet daar een goede OV-verbinding zijn. En dat is wat deze regio betreft in ieder geval gekoppeld dan aan een IJmeerverbinding. Dan de mate van integraliteit is genoemd ook van de voorstellen. Van in hoeverre wordt ook gekeken naar het ontwikkelen van werkgelegenheid hier zo. Ik heb net niet genoemd dat, want de focus lag even op het regionaal over toekomst speelt. Er wordt ook met het Rijk gewerkt aan een programma samenbouwen aan bereikbaarheid. Waarin ook gekeken wordt hoe hangen verstedelijking en mobiliteit nu met elkaar samen. En onder verstedelijking wordt dan ook de werkgelegenheid begrepen.
punt is altijd wel dat werkgelegenheid wat moeilijker stuurbaar is dan wonen. Maar dat zou zeker goed helpen om ook de treinen, de stoelen beter gevuld te krijgen als het in twee richtingen dat verkeer gaat. Over het elektrificeren van OV kan ik verder niet zo heel veel zeggen. Dat was eigenlijk geen onderdeel van deze studie. Het gaat wel over een stukje duurzaamheid in dit verhaal. Maar hoe dat dan precies een vorm gaat krijgen, dat is ook veel meer voor verdere uitwerking op andere tafels. Financiële middelen is ook wat over gezegd. Is er wel genoeg geld? Nou, dat is denk ik zeker een zorgpunt. In ieder geval als we kijken naar de plannen die al de regio's nu ingediend hebben bij het Rijk. Dan zegt het Rijk van budgetten worden ver overschreden. Maar goed, dit is een manier om wel om zaken in ieder geval te agenderen en ook het gesprek denk ik aan te gaan met het Rijk. Ja, fiets is ook nog even genoemd rond de fietsstallingen rond stations. Die hebben in het Beelmid wel degelijk aandacht gekregen en daar zijn ook de fietsstallingen bij Almere Centrum en Lelystad Centrum in meegenomen. Almere Centrum is wat harder, loopt wat voorop daarop, maar volgens mij wordt daar actie op ondernomen. Nou, de snelle verbinding Noordoostpolder-Dronten is geen onderdeel geweest van het regionaal OV-toekomstbeeld. Is daar niet meegenomen, kan ik zeggen. En ik heb het idee dat ik daarmee in ieder geval de meest inhoudelijke vragen even beantwoord heb. Misschien rondom de andere vragen.
Gaan we kijken naar de politieke beantwoording van de gestelde vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het zoveel mogelijk proberen te beantwoorden als vervanger van Jan de Reus. Om te komen op de vraag over de N50, de lobby die daarover, dat is inderdaad al eerder aan de orde geweest. Provincie Flevoland zet alles erop om de doorstroming en de verkeersveiligheid voor de N50 op niveau te brengen. De problemen op het gebied van de doorstroming en de verkeersveiligheid liggen met name in Overijssel. Dus we zijn daar inderdaad afhankelijk van de Overijsselse opstelling. We zijn daarover in goed gesprek met Overijssel. En we hebben ook onlangs nog een brief gestuurd aan het Rijk om daar aandacht voor te vragen. Dus dat heeft de aandacht.
Meneer Siemensen,
voorzitter.
Oh, SGP.
Voorzitter, als je dit heel erg belangrijk vindt, dan weet je ook wat het Rijk er nou mee gedaan heeft. Of in hoeverre wat het antwoord was. Of wat zijn daar de resultaten van? Want jullie zouden Overijssel ondersteunen in haar lobby, maar hoe is dat gegaan? Of is dat wel gebeurd?
Ik ga u even onderbreken eerst, want ik hoor mevrouw Muller van de VVD.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb er toch een beetje moeite mee hoe de bespreking gaat. Het gaat om een beeldvorming. Dus er zijn vooral eigenlijk vragen aan de ambtenaar die heel goed niet politiek beantwoord. Maar volgens mij zijn we nu in oordeelsvorming bezig en doen we dat de volgende keer.
Ja, voorzitter, dit is louter informatief.
Meneer Simonsen.
Nou, als u vraagt, vindt u het niet logisch dat? Vind ik dat niet een louter informatieve vraag.
Daar zat een ondertoon in.
Voorzitter, maar hij was wel zo bedoeld.
Nou, zal ik hem dan zonder ondertoon beantwoorden? Is dat een oplossing?
Heel graag.
Wat ik heb aangegeven is dat wij qua inspanningsverplichting ons daar volledig aan voldoen. Wat de resultaten daarvan zijn, daar is ook wel tijd voor nodig. Want ik kan me herinneren dat een aantal weken geleden de heer De Reus die toezegging heeft gedaan. Hij heeft erop de gesprekken in Overijssel op voortgezet, want hij deed dat al. U kunt ook niet verwachten dat er binnen een paar weken al nieuws over is. Maar als daar nieuws over is, dan zullen we u daarover informeren.
Waren dat de politieke vragen?
Ik moest even hoesten, dus.
Ja,
er werd ook wat gezegd over budget. Natuurlijk, als je naar het hele land kijkt, dan zijn er heel veel mensen vanuit heel veel regio's. En dat is ook de reden waarom we heel specifiek in onze lobby letten op wat is nou kansrijk en hoe krijgen we andere regio's mee om in onze kansrijke lobby naast ons te gaan staan. Dus dat vind ik het sterke van het hele regionale aanpaksysteem. Waarin Noord-Holland en Flevoland nadrukkelijk als provincie samen optrekken, samen met de MRA. En daarin is dat was een vraag van GroenLinks, is de IJmeerverbinding nadrukkelijk meegenomen. Dus dat ter geruststelling. Wat de lelielijn betreft, dat heeft wellicht wat meer tijd nodig. Vandaar dat we ook zeggen van we gaan ook inzetten op een hoogwaardige OV-verbinding. Je moet daar, gezien de regio die daar dan iets verder weg ligt van de MRA, toch een ander spoor van lobby ook bewandelen. Ik hoop dat ze zo waren, maar als ze wat gemist hebben, dan hoor ik het graag.
Oh, dan krijgen we dat onmiddellijk te horen van de steller des vragen. Ik ga kijken. Meneer Anzijn, gaat u gang.
Ja, ik was een beetje op zoek naar het beeld, hè, om in die beeldvorming te blijven. Omdat er zo pontificaal op slide 17 staat, inzetten op duurzaamheid en innovatie. Het is de ambitie van het OV van 2040 emissievrij te exploiteren. Dus vandaar dat ik voor ons ook een beeld probeer te krijgen van, en hoe gaan we dat dan doen? Want betekent dat dan dat we, hè, want dan heb je dus ook, dan denk ik dan elektrisch, hè, dus dan heb je ook een elektrische infrastructuur voor nodig. En soms zijn die nog duurder dan de infrastructuur waar we overheen rijden. Dus ik ben op zoek naar het beeld wat daarbij hoort.
Gedeputeerde.
Daar zal ik een procesantwoord op geven, want er komt een regionale mobiliteitsvisie. Die is onderdeel van het klimaatakkoord en de regionale energiestrategie en dat hele pakket wat we met het klimaat doen. En in die visies gaan wij uiteenzetten wat ons beeld is en hoe we daarin gaan acteren. Dus ik ben nog iets te vroeg met uw vraag. Tenminste, ik kan nog niet een inhoudelijk antwoord geven, omdat we daar met de mobiliteitsvisie mee aan de slag gaan.
Meneer Hansen.
En om dan meteen de verwachtingen te scheppen, komt daar dan ook het antwoord van mijn vraag in, namelijk waar komt al die elektriciteit vandaan en hoe wordt het dan ook in de infrastructuur van Flevoland of andere regio's belegd? Want anders is het alleen maar een visie op wat we zouden willen, maar niet een visie op hoe we dat nou gaan waarmaken.
Deputeerde.
In ons coalitieprogramma staat dat we haalbaar, betaalbaar enzovoorts alles gaan aanpakken, dus die haalbaarheid zal zeker een rol krijgen.
Ik kijk verder rond. Ik zie dat er geen vragen meer openstaan. Er zijn ook geen aanvullende vragen. Meneer Kuil, hartelijk bedankt. En ik wens u heel veel succes. Want u zit nogal in wat overleggen. Goed. Is dit onderwerp voldoende beeldvormend besproken? Ik heb geen toezegging gehoord of iets dergelijks. Er is ook geen directe vervolgproces of stappen genomen. Behalve dan het feit dat u op de hoogte wordt gehouden van de N50. Zodra daar nieuws over is. En dan sluit ik dit agendapunt af. En dan gaan we door. Ik hoor wat rumoer of emotie in de zaal. Ik weet niet waar dat door komt. Wisseling van plekken, daar zal het dan liggen. Of komt dat gewoon door agendapunt 7? Namelijk die wijziging, verordening, programmaraad, Randstedelijke Rekenkamer en gemeenschappelijke regeling, Randstedelijke Rekenkamer. Ik heb begrepen dat 50 plus... daar graag het woord over wilde voeren. Krijgt u nu de kans, meneer Van Rooij, om daar het woord over te voeren?
Dank u, voorzitter. Dank u. Ja, ik zal het maar kort maken, want volgens mij is iedereen het eigenlijk wel over eens. Het is op zich een goed verhaal. En alleen 50PLUS hecht veel waarde aan de samenwerking en de onderzoeken van de Rekenkamer. Het geeft onze statenleden inzichten in processen en ontwikkelingen waar wij als statenleden vaak zelf niet aan toekomen. Het eindrapport externe evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad is een voorgaande periode behandeld. Echter, wij omarmen de aanbevelingen van harte en hopen dat alle fracties dat ook zullen doen. De rapporten van de Rekenkamer zijn zeer waardevol en alleen wij hebben echter met betrekking tot alle rapporten en ook juist het werk van de programmaraad een kleine opmerking en eigenlijk een toevoeging die wij willen voorstellen namelijk. En het is zo dat we hebben bijvoorbeeld een rapport gehad dat is opgeleverd, dat heette Openbaar tenzij. Dit is een 86 pagina's dik rapport wat hoofdzakelijk gaat over geheimhoudingen. En de vorige keer hadden we ook al gehad, de VVD had toen gemeld dat het nog in het seniorenconvent besproken zou worden. Maar goed, er is dus een volledig rapport geweest. En er is eigenlijk, naar aanleiding van dat rapport was het eigenlijk klip en klaar met betrekking tot geheimhouding. Alleen in de Staten was dat in de vorige keren toch nog niet helemaal duidelijk. Vandaar dat wij eigenlijk een rol zien voor de programmaraad. Namelijk ook een rol na het opleveren van het rapport van de Rekenkamer. 50PLUS zou dus graag zien dat een extra aspect aan de verantwoordelijkheid van de programmaraad wordt toegevoegd. Dat betrokken begeleiding van de presentatie en implementatie van adviezen van de Rekenkamer binnen de provincie, binnen de Staten zelf. Dus vandaar, eigenlijk staat het in een verdekte manier al in de artikel 15.3. Maar wij vinden het van groot belang om dit iets explicieter te noemen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Verhooy. Ik hoorde behalve... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik hoorde eigenlijk dat u van plan was om iets te gaan indienen. Een voorstel of wat dan ook, of een amendement. Of kunnen we van u iets wat verwachten?
Ja, ik denk het wel. We moeten alleen nog eventjes kijken in welke vorm we dat inderdaad moeten gieten. En dat zullen we even overleggen met de Griffie. Maar daar zullen wij inderdaad op terugkomen. Ja, dank u.
Geweldig, dank u wel. Meneer Kok van de PVV, ja, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op zich niet zo'n heel spannend onderwerp. Wat mij betreft als hamerstuk kan worden afgedaan. Waar het gaat om technische aanpassingen en actualisering van regels. Maar waar ik wel door getriggerd ben, is het volgende. En het betreft ook de rol van de programmaraad. Waarvan ik begrijp dat ze zeg maar de oude rol doorgetrokken willen zien. En daar heb ik ook wel begrip voor. Maar wat me intrigeert is zeg maar dat de rekenkamer meldt dat het onderzoeksprogramma tegen het licht zou kunnen worden gehouden. Omdat er interessante onderwerpen zijn die nu onvoldoende boven water komen. En daar zou dus naar mijn mening, en dat hoor ik dan graag, een uitbreiding kunnen zitten in de activiteiten van de programmaraad. Want men wil bijvoorbeeld beter aansluiten of meer aansluiten bij de politieke agenda en de actualiteit van de dag. Ik zou graag van de leden van de programmaraad willen horen hoe zij dat zien en of daar ruimte voor is in de volgende discussies die de programmaraad zou gaan houden. Kunt u daar wat over zeggen?
Dat was hem, meneer Kok. Dank u wel. Kijk ik verder rond. Meneer Van Sloten van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is eigenlijk meer een verduidelijkende vraag voor de heer Van Rooij over het voorstel dat hij net deed, of wat binnenkort wordt ingediend wellicht. Heeft u dit ook besproken met de staten van de andere provincies waarvoor de rekenkamer werkt? Want wij kunnen dat als staten in Flevoland wel willen, maar als de andere provincies dat niet willen, dan vraag ik me af of dat voorstel erdoor komt, om het zo maar te zeggen. Heeft u dat gedaan en zo niet bent u van plan dat te doen? Want het lijkt me nogal lastig om ook die andere provincies of de andere staten zover te krijgen.
Dank u wel. Kijk verder rond. Meneer Van Rooij.
Ja, meneer Van Sloten. Wij, voorzitter. We hebben wel contact gehad met de Rekenkamer en ook de voorzitter van de Rekenkamer. Omdat het om een vorm aspect gaat, is het inderdaad goed om het ook met de andere provincies te bespreken. De Rekenkamer zelf was op zich enthousiast met betrekking tot de rol die iets uitgebreider zou worden richting de programmaraad. Maar we hebben het nog niet besproken met de andere provincies. Maar we zullen dat zeker nog wel doen om te kijken of daar inderdaad ook draagvlak voor is. Want het is inderdaad zo dat het een integraal aangenomen moet worden eigenlijk door alle provincies heen. Dus niet alleen bij ons, maar om daadwerkelijk effectief te zijn en ook in het programma te worden opgenomen, in alle provincies te worden meegenomen.
Voldoende zo, meneer Van Sloten? Ja. Meneer Kok aan de vraag. Wie van de... Gaat meneer Henk dat beantwoorden? Ja, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kok, ook voor uw vraag. Ik kan u wel een beetje meenemen in het proces wat tot nu toe is gevolgd. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van onderwerpen. Zoals u weet hebben wij op 14 november een programmaraadsvergadering gehad. Samen met de andere drie provincies waar we mee samenwerken. En daarbij was ik aanwezig als plaatsvervangend lid voor Yvonne den Boer. Nick den Benen was aanwezig en Monique Dubois. De programmaraad zelf, de Randstedelijke Rekenkamer, die heeft de afgelopen maanden natuurlijk een rondje langs alle fracties gedaan om onderwerpen op te halen. En daarbij heeft iedere fractie dus suggesties kunnen indienen als onderzoeksvoorstellen. Daar heeft de Rekenkamer zelf een longlist van gemaakt en die hebben wij dus op 14 november zelf besproken. En daarbij zijn vier onderwerpen naar boven gekomen, of in ieder geval daar hebben we consensus over bereikt. En dat zijn bodemdaling, waterkwaliteit, OV-concessies en het fietsbeleid. En zodoende, even terugkomend op uw vraag van de politieke actualiteit, denk ik dat het met dit proces wel gewaarborgd is, omdat wel de kans is geboden om onderwerpen in te dienen. En deze natuurlijk ook wel in samenspraak met de andere provincies zijn overlegd en besloten. En met name voor Flevoland zijn de onderwerpen bodemdaling en waterkwaliteit van wat ons betreft van belang. Is het zodoende voldoende beantwoord, meneer Kok?
Meneer Kok?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich een prima antwoord voor wat betreft de status quo, zoals dat gehanteerd wordt in de afgelopen jaren. De lijn die de programmaraad volgt van de vier provincies. Alleen sloeg ik aan op de impliciete kritiek, als ik het zo mag noemen hoor, van de Randstedelijke Rekenkamer zelf. Waar ze letterlijk zeggen van toon wat meer lef met de onderwerpselecties. Sluit wat meer aan bij de politieke agenda, de actualiteit. En kijk met name ook vooruit in plaats van elke keer achteruit. Nou, dat achteruitkijken wordt ook in brede zin gewaardeerd volgens mij door iedereen hier aanwezig. En die rapporten zijn altijd gedegen en prima. Maar op zich, het onderwerpselectie is een keer expliciet aan de orde te stellen in de trant van hoe kunnen we dat nou gaan moderniseren. Ik denk dat toch de directeur van de Rekenkamer daar een goed punt in heeft. Dus ik zou dat toch graag mee willen geven in de volgende sessie die u gaat hebben. Al is dat dan twee keer per jaar. Maar dat is natuurlijk wat weinig. Maar wellicht dat het een plaats zou kunnen krijgen. Of dat u zou kunnen verzoeken aan de Rekenkamer om dat wat meer expliciet te maken. Dat kan ik ook voorstellen voor de time being.
Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat zijn hele goede punten. En wat betreft uw kritiek, of in ieder geval uw punt, betreft uw zorgen over de Rekenkamer zelf. Ik denk dat dat een vraag is die we de Rekenkamer zelf kunnen stellen ook wel. Zij zijn immers nu ook wel gekomen met de longlist aan onderwerpen waar we uit hebben gekozen. Misschien ook wel goed om hier te vermelden is dat de onderwerpen voor 2020, dus volgend jaar, nog niet vaststaan. Maar dat we deze vier onderwerpen in ieder geval hebben meegegeven. En zij dus nu aan zet zijn om prioriteit te stellen op welk onderzoek zij als eerste gaan behandelen. En dat in de wetenschap dat er voor Flevoland natuurlijk net een Randstedelijke Rekenkamer onderzoek is afgerond.
Dank u wel. Ik kijk even verder rond. De heer De Jager, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Er schiet mij nog een vraag te binnen, want ik ben het eens met de insteek die de leden van de programmaraad kiezen. Een wat smallere insteek, hè, daar waar het gaat om advisering en signalering met betrekking tot de onderwerpen. Ik zag dat u niet vindt dat er ook echt een ambassadeursrol voor u is weggelegd. Nou, zo hebben de leden van de programmaraad volgens mij dat de afgelopen vier jaar ook niet ingevuld. Dus ook daarmee eens. Alleen u zegt ook dat kwaliteitsbewaking niet per definitie bij de programmaraad hoort. En dan gaat het om kwaliteitsbewaking in de richting van de programmaraad van de Rekenkamer zelf. En ik vraag mij af wie zou dat dan moeten doen of moeten begeleiden als eens in de vier jaar een evaluatie zoals afgelopen jaar door INO Research is gedaan. Bij wie komt dat dan te liggen? Want ik denk juist dat de leden van de programmaraad dat het best kunnen beoordelen.
Zal ik naar het andere lid gaan van de programmaraad? De heer Benen, gaat uw gang voor het beantwoorden van deze vraag.
Tijdens de programmaraad waren we van mening dat dat dus via een reportage, of de reportage zoals van Beerschot toen de tijd afdoende zou zijn. Dat was een consensus.
Meneer De Jager, een kort antwoord op een lange vraag. Dat roept misschien wel een vervolgvraag op.
Nou ja, Beerschot heeft dat eerder gedaan. INO Research, zoals ik zei, heeft dat de afgelopen keer gedaan. Ik zou het toch wel goed vinden dat daar juist een iets actievere rol in de agendazetting ook voor de programmaraadleden is weggelegd.
Dat is meer een oproep. Dan kijken we gewoon naar de leden van de programmaraad. Hoe zij er tegenaan kijken.
Ik neem het over en dan neem ik het mee naar de volgende programmaraad.
Meneer Heng?
Ja, daar sluit ik me bij aan.
Nou, concludeer ik in ieder geval dat daar eensgezindheid is tussen de leden van de programmaraad. Is dit voldoende zo besproken? Ja, dit is. Nou, dan dank ik in ieder geval de heer Heng en de heer Benen voor hun inzet tot nu toe. En dan wens ik u heel veel succes. En dan wachten wij het vervolg af. Dank u wel. Dan gaan wij door naar het agendapunt lange termijn agenda en stage gating, oftewel het watervalproces. Want dat vind ik toch wel mooier klinken. En provinciale werkgroepen. Een tweetal statenvoorstellen en een tweede over provinciale werkgroepen. Ze zijn opgesteld door twee afzonderlijke werkgroepen vanuit uw staten. Ik stel voor dat we die gezamenlijk gaan bespreken. Dat wil zeggen gezamenlijke vragenronde. U bent al eerder tijdens de start van het politieke seizoen op 26 augustus voor het laatst bijgepraat over de stand van zaken van onder meer deze werkgroepen. En uw vragen over deze twee zullen worden beantwoord door de statenleden de heer Van Ulsen, de heer Ranzijn en mevrouw Bogas. En over de werkgroepen hebben we daarvoor gestrikt de heer Mulkhuizen, de heer De Reus en de heer Van Rooij. En mijn vraag is, wie mag ik als eerste het woord geven om hier vragen over te stellen? Ik zie hier, er wordt hier gezegd, het wordt fantastisch woord, maar volgende verdeling zien, gaat uw gang, heer Paap.
Voorzitter, dank. Eerst over de provinciale werkgroepen, dan maar. Eén vraag eigenlijk. Het gaat over de vier adviezen over de huidige werkgroepen. En de eerste groep is de intervisiewerkgroep. Daar is opgenomen in het document dat discussie over de meerwaarde van de auditcommissie afhankelijk van de uitkomst wordt geadviseerd de intervisiewerkgroep wel of niet te continueren. Mijn vraag is, wat is de status op dit moment van de discussie over de auditcommissie? En ook aanvullende vraag, dus indien de auditcommissie er komt, zal de intervisiewerkgroep opgeheven worden? Vraagteken.
Dank u wel. Gaan we verder met de inventarisatie van vragen. Welke fractie mag ik het woord geven hierover? De heer De Jager, PvdA, gaat u gang.
Voorzitter, allereerst waardering voor hetgeen is aangeleverd. Ik heb één zorgpunt als ik de stukken lees. Het gaat erg over het proces en daarmee lijkt de inhoud misschien nog verder naar de achtergrond te raken. Daar ben ik wel huiverig voor. Als ik lees een statenbrede bijeenkomst over de strategische agenda, dan denk ik, nou ja, dat is wat mij betreft misschien wat veel van het goede. Of bij de perspectiefnota eerst een debat voeren over die strategische agenda. Ik zou juist willen dat wij meer het inhoudelijk debat voeren bij de perspectiefnota over onze vergezichten en die dan ook dichterbij halen. Dus aan de leden van de werkgroepen de vraag, gaan we het hiermee niet te veel over het proces hebben en mogelijkerwijs nog minder over de inhoud. Ik zou me bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen dat we aan het college vragen een strategische jaaragenda te maken. Die wordt dan voorgelegd aan PS en dan hebben wij altijd de mogelijkheid om daaraan toe te voegen of wijzigingen in aan te brengen.
Dank u wel. Mevrouw Jozen, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat dat betreft sluit de PVV zich helemaal aan bij wat de PvdA zegt. Voor de rest is er ook de vraag of er al meer bekend is over die auditcommissie. Want daar wordt eigenlijk niet echt op ingegaan. Wel dat die misschien gaat komen, maar wat die taken en verantwoordelijkheden nou gaan zijn, dat blijft toch nog wat vaag. Dus dat zou wel fijn zijn als dat ook duidelijk zou worden. En het starten, en dan ga ik ook maar gelijk even door naar die strategische agenda. Het starten van die nieuwe methodiek die beschreven is als pilot lijkt me prima. Maar ik ben wel benieuwd wanneer dit pilot dossier nou gekozen wordt en op welk moment en wie daar dan over gaan. Dat was het.
Dank u wel. De heer Raad nog een keer. Gaat u gang.
Ja, want ik wist niet dat ik gelijk door mocht pakken naar de lange termijn planning en de strategische agenda. Dus dat in tweede instantie. Ook een aantal korte vragen. Bij beslispunten punt 5 staat dat GS te verzoeken voor een majeur dossier. Mijn vraag is, bepaalt GS welke dossiers majeur zijn of kan PS daar ook een voorstel voor doen? Verder bij een toelichting op het voorstel, pagina 2, daar staat ook uit deze groslijst haalt het seniorenconvent de uiteindelijke door PS aangereikte strategische thema's die de procedurecommissie dient weg te zetten in de LTP's. Mijn vraag is het nu Provinciale Staten of het seniorenconvent die gaat bepalen welke strategische thema's in aanmerking komen? Voor ons lijkt het in ieder geval democratisch om in ieder geval Provinciale Staten zelf deze te laten doen. Dus dat is een vraag. En een volgende vraag, dat gaat over de stage gates, Flevolandse vorm van stage gates. Gebruiken van stage gates impliceert ook de mogelijkheid dat bepaalde initiatieven worden gestopt. Als er een no-go wordt gegeven bij een gate, is men zich hiervan bewust. En de laatste vraag over het digitaal dashboard. Is dit digitale dashboard straks ook voor de burgers van Flevoland beschikbaar? En er staat nog een wat rare zin in. In de brainstorm is een aanvang gemaakt met het vaststellen van strategische projecten waarop energie zou kunnen zitten. Lijkt me een rare verwoording. Alleen werd ook al geroepen, ja, het is waarschijnlijk een Renzoiaanse woord gebruik. Dus dat zou ook kunnen. Tot zover, voorzitter.
Misschien wel duurzaam. Geen vragen meer zo te zien. Dan kijk ik even rond wie de beantwoording voor zijn rekening wil nemen. Dat laat ik aan u over. Meneer Mulkhuizen steekt als eerste zijn hand op. Gaat uw gang, meneer Mulkhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Betreft dan de werkgroep over de werkgroep, om het zo maar te noemen. Ik heb eigenlijk één vraag gehoord. En die had te maken met de status over van de auditcommissie. En hoe dat dan precies zich verhoudt tot het eventueel oprichten van een werkgroep. Dit is alleen maar een advies wat uitgebracht is. En het is aan de Staten om daar verder vorm aan te geven. Dus er is verder nog op dit moment totaal niet een concrete invulling gegeven van hoe dat nou precies vorm gaat geven. Er zijn wat initiatieven geweest van een aantal Statenleden die hebben aangedrongen op zo'n auditcommissie. Het advies van de werkgroep was eigenlijk om daar even pas op de plaats te maken tot dit advies hier behandeld was. En het is ook nog, ik meen de bedoeling dat er eventjes in het seniorenconvent nog nagekeken wordt. Maar wat dat betreft is het dan aan de Staten om daar zometeen een invulling aan te geven en te kijken van of die werkgroep in wat voor vorm met welke naam dan ook aan de gang gaat. Dat was de vraag die ik begrepen had.
Nou, we gaan kijken of die dadelijk nog opnieuw gesteld wordt of verduidelijk wordt. Meneer Van Rooij, voor de beantwoording.
Ja, ik wilde eventjes hieraan op aanvullen. Wij hebben wel al wat gesprekken gehad om te kijken met betrekking tot die auditcommissie en hoe die, of wanneer we in ieder geval daarmee kunnen beginnen. Het is natuurlijk aan de Staten zelf om te besluiten of die er überhaupt komt. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar we zijn druk bezig met de griffie op dit moment om te kijken of we een termijn of een agendapunt kunnen maken waarbij we een presentatie zouden kunnen gaan houden wat zo'n auditcommissie zou kunnen inhouden en ook een aantal andere provincies uit te nodigen om te kunnen praten over hun ervaring met betrekking tot auditcommissies in andere provincies. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt. Dus er zal waarschijnlijk wel een voorstel komen binnenkort.
Dank u wel. Dan ga ik even kijken wie het woordvoerderschap op zich neemt wat betreft de andere vraag. Meneer Van Ulsen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dat zullen we even in een tweedeling doen. Geert-Jan die zal zo meteen de vraag over de go en no-go beantwoorden. Hetgeen we daarmee bedoeld hebben. Gaan we niet te veel over het proces en te weinig over de inhoud? Meneer De Jager die vroeg daarbij, stelde de vraag van ja. Laten we GS vragen om een strategische agenda voor een jaar. Maar daar ging het nou juist om, meneer De Jager, om te kijken van dat we niet van jaar tot jaar hoppen van toch wel majeure onderwerpen die ons allen raken. Niet in een collegeperiode kijken binnen die 4 jaar van een termijn, maar juist daaroverheen waar we nu in de grote opgaves die Flevoland te wachten staan in 2030, 40 of 50 moeten staan. En volgens mij hebben we nu juist in deze periode heel veel grote onderwerpen achter elkaar die we graag wat geleidelijker aan op de PS-tafel willen brengen. En dat, want die vraag werd ook gesteld van wie gaat er dan over de groslijst, wie gaat er over de majeure dossiers die we dan met elkaar vaststellen. Nou, ik denk dat daar één antwoord op gegeven worden, is dat PS daarover gaat. En dat in welke vorm. En als wij nu, zoals u ook zei, van als we nu aan GS vragen van oké, doet u ons een voorstel om eens te kijken met welke majeure onderwerpen, welk pilotdossier we aan de gang kunnen gaan. Nou, die vraag kan gesteld worden. Maar het is aan PS, aan onszelf, om te zeggen van met dit onderwerp willen we zo meteen een start maken. Dat was denk ik de beantwoording voor meneer De Jager en voor de PVV. Groslijst heb ik beantwoord. En er werd ook nog een vraag gesteld over de dashboards. Kunnen onze inwoners op de dashboards meekijken? Nou, mijn antwoord zou ja zijn, heel graag. Zodat we dat ook transparant en transparant maken voor iedere inwoner in Flevoland. En misschien dat Geert-Jan de vraag over de Stagegate NOCO kan beantwoorden.
Meneer Alzijn.
Ja, dank je, Henry. Er staat natuurlijk in dit stuk eventjes in twee paragraafjes uitgelegd de Flevolandse vorm van Stagegate. Iets wat je misschien hele boeken mee kunt vullen. Maar dus het is misschien wel. Ik zal dat niet helemaal uitweiden. De vraag was: realiseren we ons dat je dus ook een no-go geeft? Ja. Uiteraard, en misschien is dat ook een beetje een innovatie in dit politieke landschap, dat je dus ook erkent dat je initiatieven wel eens niet het resultaat behaalt wat je enthousiast aangekondigd hebt. En dat je dan ook een no-go geeft en je zegt, nou ja, dat is mooi geweest, we stoppen ermee. Het heeft niet gebracht wat we wilden en we kunnen ons doel er niet mee bereiken. En dat is iets wat je met wat je heel bewust dan met elkaar ook afspreekt. Ik denk dat is gewoon het antwoord. Je kunt ook een no-go geven. Zonder het nog verder uit te wijden over de vorm, maar ik probeer het altijd maar samen te vatten met als Kennedy zijn moonshot-programma had afgekondigd. Dan heeft hij daarin nog niet verzonnen hoe we naar de maan gaan. Maar alleen hij heeft de stip op de horizon gezegd van we gaan het doen. En de Stagegates zijn bedoeld om die technieken die ons niet naar de maan brengen tijdig af te serveren. Zodat we nog budget over hebben om in andere technieken te investeren. Nou, zoiets moet je voor je ogen houden.
Dan ga ik even kijken of de vragen die gesteld zijn voldoende zijn beantwoord door de woordvoerders. Van de twee werkgroepen. Dat is zo te zien het geval. Nou, dan is dit afgerond. Dank ik u wel. Het is denk ik voldoende beeldvormend besproken. Er is een vervolg gepland. Vooralsnog oordeelsvormend in de commissie van 15 januari. En besluitvormend in PS van 29 januari 2020. En ik hoorde al een aantal malen het woord seniorenconvent voorbij komen. Nou, die gaan op 15 januari weer met elkaar zitten babbelen en misschien dat ze het er hierover gaan hebben. Maar dat weet ik niet, dat zien we wel weer wanneer de agenda zover is. Sluit ik hierbij het agendapunt af. Ik kijk op de klok, het is 5:50. We hebben nog het agendapunt de rest staan. En we hebben ook nog de rondvraag staan. Dus ik ga gewoon eens even kijken, heeft er iemand nog iets voor de rondvraag? Meneer Simonsen, SGP. Hebben we dat maar vast gehad, die rondvraag?
Voorzitter, vanmiddag hebben we de landschapsvisie een aantal uren lang besproken. Een hele mooie bijeenkomst overigens. Nou was het de keus van PS om geen procesnota te behandelen over die landschapsvisie. Maar toch, met dat die bijeenkomst doorging of vorderde, bekroop mij het gevoel van ja, wanneer gaan wij als PS hier nou wat van vinden? Juist op een onderwerp als landschap zul je als PS-lid daar ook een mening over hebben. Dus het is in ieder geval de behoefte van de SGP om hier toch even wat duidelijkheid over te krijgen. De punten in het traject waarop we wat kunnen vinden van de landschapsvisie. En mijn vraag aan GS of ze dat aan kunnen leveren.
Dank u wel. Ik ga even rondkijkend of er nog meer rondvragen zijn. Dat is niet het geval. Welke gedeputeerde? Ik zie meneer Fakkeldij al naar voren komen om die vraag te beantwoorden.
Ja,
Voorzitter, dank u wel. Ik heb begrepen, en ik geloof dat u rondgestuurd is, dat in het eerste kwartaal van het volgend jaar de bedoeling is om beeldvormend daar met elkaar over van gedachten te wisselen.
Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, dan geven we natuurlijk nog niet helemaal een beeld van naar het eindproject, naar het eindproduct toewerkend. Wat zijn de momenten waarop je als PS aan de lat staat? Of is dat de één bijeenkomst na die beeldvormende ronde waarin je er oordeelsvormend wat over kunt vinden?
De gedeputeerde.
Voorzitter, in ieder geval is de bedoeling om PS daar goed in mee te nemen. Ik weet zo uit mijn hoofd niet, maar dat heb je zo met vervanging, wat precies de stappen daarin zijn. Maar ongetwijfeld wordt bij die beeldvorming ook het proces verder uitgelijnd. En is er alle gelegenheid om daar ook als PS te zeggen van nou, we zouden graag nog wat meer hier of wat meer daar. Maar dat begint dan met de beeldvorming hier in een commissie. En ik zal ook aan mijn collega De Reus meegeven de wens om te zorgen dat dan ook het verdere outline goed neergelegd wordt, zodat u daar wat van kunt vinden.
Ik dank u wel voor de beantwoording. Er waren verder geen rondvragen gesteld. Het is 6:08. Ik denk, u zit te popelen om te starten met die rest.
Ik zou het na het eten rustig doen.
Ja, wilt u het toch? Nou goed, dan krijgt u wat extra minuten de tijd om zich voor te bereiden op de avondmaaltijd. En dan gaan wij om 7:00 verder met het laatste agendapunt, de rest. Ik wens u alvast een smakelijk eten toe. En schors ik de vergadering. Wat anders. Dames en heren, ik heropen de vergadering en wij gaan verder met het laatste agendapunt, de regionale energiestrategie. Beeldvorming over de RES afgekort. U heeft een presentatie is erbij gevoegd. Wij krijgen dadelijk nog een hele korte presentatie, heb ik begrepen, en een toelichting van de gedeputeerden. En dan nogmaals, het is een beeldvormende vergadering, dus niet oordeelsvormend en ook nog niet zeg maar een PS-vergadering die we hier aan het doen zijn. Maar u kunt in ieder geval wat u op uw leven heeft als fractie meegeven aan de gedeputeerden in het kader van de RES. Geef ik het woord aan de gedeputeerden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, goed om maar even te benadrukken dat dit misschien zelfs wel een pre-beeldvormende vergadering is. We zinnen steeds iets nieuws. Maar dat komt omdat u gevraagd heeft als Staten. Ja, het is allemaal best dat u aan die RES aan het werk bent. En de conceptres komt natuurlijk nog naar ons toe. Maar wij willen in een vroegtijdig stadium toch wel eens weten waar wat u denkt dat de inzet van de provincie zou moeten zijn in de RES-proces. En u daar nog wat over mee kunnen geven. Dat is wat we vandaag doen. U heeft een paar weken geleden de kans gehad, en een groot aantal van u heb ik er ook gezien, om bij een bouwstenenmarkt te kijken naar welke bouwstenen nu eigenlijk in die RES zitten. En in de achterliggende presentatie zie je die ook voor deel weer terug in stukken tekst. Dat zijn eigenlijk al, dat is gehaald uit de bouwstenen. Hoe gaat dit nou verder? Dit moet uiteindelijk leiden tot een conceptres. Maar dat is een proces natuurlijk van vele partijen. De partijen verenigd in de Flevolandse Energieagenda, de zes gemeenten, het waterschap, de netbeheerders enzovoorts. Daar praten we begin januari mee. Dat doen we via de adviesraad en daarna in het portefeuillehoudersoverleg. Zeggen wij, oké, dit is wat we aan raden en staten willen voorleggen. Dan zijn we inmiddels begin februari gekomen. En in maart tot en met mei moeten dan in die zes gemeenteraden, uw staten en de algemene vergadering, de conceptres vastgesteld worden. Daarmee wijken we een beetje af van het landelijk spoor, want daarin staat dat alleen de RES 1.0 vastgesteld hoeft te worden. Maar u heeft eerder de wens uitgesproken om ook het conceptres te mogen vaststellen. En dat moet dan leiden uiteindelijk tot ongeveer 1 juni het inzenden van die conceptres naar het nationaal programma, zal ik eigenlijk zeggen, want dat is de verzamelaar. Waaraan wordt dat dan getoetst?
eigenlijk nog niet zo heel erg. Wat er dan gebeurt is dat we insturen, en dat geldt voor alle 30 regio's, wat er op dat moment is, hoe ver men op dat moment is. Maar in ieder geval moet daar wel het concept bod in staan. En dat wordt doorgerekend en dan krijgen we teruggekoppeld of wat wij opgeschreven hebben klopt met de cijfers al daar. En later gaan we ook zicht krijgen op het totaal van de biedingen. En zo gaat dat proces verder. Maar waar het nu over gaat is wat er dan in dat conceptbod zou moeten staan. Oh, we kijken naar het verkeerde schermpje. Kijk, hij is erachter. Ja, wat is dat conceptbod voor de rest Flevoland, Flevoland dan? Het is natuurlijk eigenlijk zeg maar de opbrengst die te maken heeft met vooral de gebouwde omgeving en hernieuwbare energie. Het accent ligt daarbij op hernieuwbare energie. Al die andere elementen uit het klimaatakkoord komen op een andere manier naar u toe. In een conceptbod zitten ze niet of nog heel beperkt. Wat we daarin gedaan hebben, dat is deze tekst, heeft u al eerder gezien, is proberen te definiëren wat zijn nu hetgeen waarmee wij aan willen komen bij het Nationaal Programma. En wat ook al in de startnotitie stond, waar u eerder over gesproken heeft, was dat in ieder geval partijen in Flevoland tegen elkaar gezegd hebben voor dat conceptbod, denken wij dat als wij daarin stoppen wat we al doen, of wat we al doen, dat we al een behoorlijke bijdrage leveren. En wat we al doen moet je dan zien als alles wat er al in de pijplijn zit. Dat staat er nog niet allemaal, maar er zijn wel in ieder geval bestuurlijke besluiten over genomen. Zon op land. Daar weten we dat het proces is. Eerst 500, dan evalueren. En op basis daarvan zou je, als dat uit evaluatie ook blijkt, de tweede 500 kunnen aanpakken. Die telt dan in het conceptbod in deze fase nog mee voor 1000. Want wat is dat er maximaal gerealiseerd zou kunnen worden? Daar is bestuurlijk over gesproken. En bij wind gaan we uit van het regioplan wind. En alles wat daarin zit. Komen dan 13,6% van de gevraagde 35 terawattuur. Dat percentage overigens, voor hetzelfde geld op 14,2 en 14,1 laten landen. Dat is nog een beetje gevoelig, maar dat is in ieder geval de orde van grootte. Voor het conceptbod is dat prima. Op weg naar de rest 1.0 gaan we dat natuurlijk preciezer definiëren. Als je dan kijkt naar wat dan discussiepunten zijn waar we hier ook uitspraken over willen doen, die we hier nog apart even willen benadrukken, zijn dat in ieder geval drie onderwerpen die we veel teruggehoord hebben. Eén is biomassa. Biomassa is een hele grote landelijke discussie. We komen daar binnenkort ook nog met een aparte mededeling naar u terug, die we gezamenlijk in IPO-verband aan het voorbereiden. In Flevoland worden nu al reststromen duurzame biomassa ingezet. En op zich zijn we met z'n allen wel terughoudend om nieuwe inzet van biomassa voor de energietransitie te allokeren. Het is er. En wat er is zullen we meenemen en gebruiken. We willen hierin ook wel aansluiten bij de visie op biomassa die uit het Rijk gepresenteerd gaat worden. En als we dat nou een beetje weten, we hebben het gesprek met elkaar ook verder gevoerd, dan kunnen we op weg naar de rest 1.0 kijken waar dat dan verder toe zal leiden. Tweede is waterstof. Daarvan zeggen we, daar moeten we mee aan de slag, maar we kunnen de potentie van Flevoland nog niet heel precies inschatten. Maar we gaan wel een Flevolandse visie op waterstof ontwikkelen, zodat we kunnen kijken wat moeten we doen om ook economisch gesproken hier een aantal activiteiten naartoe te trekken. Welke waardeketens zijn er eigenlijk al en kunnen we stimuleren? Maar leidt nog niet tot hele grote getallen in de RES. Overigens wel tot de notie dat we onderkennen dat opslag een van de belangrijkste onderwerpen is waar we heel veel letterlijk en figuurlijk energie in moeten stoppen. En wat door een aantal partijen ook bij voortdurend gevraagd zit, dan met de energieverkenning IJsselmeer. We hebben het nog maar even hier opgeschreven. Die maakt geen, het IJsselmeergebied als zodanig is geen onderdeel van het RES Bot Flevoland. Ook niet als potentiegebied. We stellen ons nu terughoudend op. We beseffen dat dat een hele gevoelige discussie is die heel veel verschillende belangen raakt. En we kiezen er vooralsnog voor om in de conceptres daar ook niet zeg maar in het bot iets van mee te nemen. We kunnen dat doen, ook die terughoudendheid bij biomassa en de energieverkenning. Om een aantal redenen. Eén is natuurlijk de warmte-transitievisies die gemeenten maken. Die zitten hier nog niet of nauwelijks in, hè, in het conceptbod. Dat is nergens zo, dat kan ook nog niet. Daar zijn ze heel belangrijk voor. Moeten we doorgaan met het ontwikkelen. En vandaar dat het bod zich, maar dat zal van bijna alle 30 zo zijn, zich concentreert op ook de hernieuwbare opwek. Dit waren de partijen, voorzitter, die ik uit de totale presentatie heb gehoord die u bijgesloten heeft aangetroffen.
Ik dank u wel. Nou, u heeft als staat ook een uitgebreide presentatie vooraf ontvangen. Zodat u helemaal bij bent in de stand van zaken. Dan ga ik aan u vragen wie als eerste. Nou, ik hoef nog eens mijn zin af te maken of de heer Gortwas van Forum steekt zijn hand op. Ik zou zeggen brand los.
Dank u voorzitter. De processtappen die in de RES aangegeven staan, zijn heel erg duidelijk. Er valt natuurlijk helemaal niks af te dingen. Het wil niet zeggen dat wij het eens zijn met de RES. Dat vooropgesteld. Voor ons leest het weg als een kookboek. Een beetje peper, een beetje zout, ingesmeerde boterschaal. 45 minuten in een volverwarmde oven op 180 graden. En dan hebben we 35 terawatt. Waar we eigenlijk meer naar op zoek zijn, en dat is deels ingevuld, hadden we gezien. Maar eigenlijk zoeken we meer de cijfers. Wat wordt het verbruik? Wat is het geschatte verbruik straks van de inwoners van Flevoland? We hebben nu met z'n allen kunnen zien dat bedrijven zijn ingeschat qua verbruik, stroombehoeften. Maar we missen dus ook een heel groot deel en dat zijn de inwoners bijvoorbeeld. En daar zouden we heel graag een uitsplitsing in zien. Dus een uitsplitsing inwoners en wat het industrie het verbruik gaat. Dan aan de opwekkant, en dat zien we eigenlijk een beetje zo'nzelfde iets voor ons. Wat denken we straks op te gaan wekken met windmolens? Wat denken we straks op te gaan wekken met zonne-energie? Hoe ver gaan we, gaan we daarin eigenlijk de idealen gaan we halen? Dus wij zouden heel graag daar antwoord op krijgen. Het is natuurlijk een beetje lastig, maar ik denk dat het op zich te doen moet zijn. We hebben toen de bijeenkomst van Liander hebben we gevolgd. En Liander die kon wel redelijk zeg maar inschatten. Ik begrijp ook wel dat de gedeputeerde nu niet die cijfers in zijn achterzak heeft zitten. Mag ook later op een later tijdstip erop terugkomen. Maar het is wel voor ons, denk ik, voor het belang dat we daar een goed beeld van krijgen. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Simonsen, SGP.
Ja, voorzitter, een paar vragen die even, denk ik, wat ons betreft de moeite waard zijn om even mee te geven aan de gedeputeerden. Dat zon op dak, kleinschalig, dat valt er dan buiten, heb ik begrepen. Maar ik ben heel benieuwd of dat dan datgene wat we wel mee mogen tellen, of dat die informatie voortijdig beschikbaar is, want die kunnen nou net het verschil maken. U heeft het over 1000 hectare die opgewekt wordt en die u meeneemt eigenlijk voor zon op land. Wat ons betreft is dat wat voorbarig, want je zit ook nog, en dat zei u al, aan die evaluatie. En het is ook maar net welke kaders je aan een evaluatie stelt, maar wat de SGP betreft zakt u nu al, tenminste de geluiden uit het veld horend. Maar goed. Mijn vraag eigenlijk naar de gedeputeerde is, kun je dan straks ook nog terug, als je nu al inzet op 1000 hectare en later blijkt dat de Staten zegt, nee, maar bij die 500 hectare moet het blijven, kun je dan ook nog terug? Verspil je je hand dan niet? Kun je niet een beetje beter wat lager inzetten? Ja, en die aversie tegen biomassa is wat ons betreft niet helemaal terecht. Want als je praat over de gewone natte biomassa, is daar helemaal niks mee aan de hand. Verwerk je afvalproducten en is dat natuurlijk gewoon een goede zaak. En dan kun je daar best energie in stoppen. En dat andere, dat snappen wij, dat meer aversie geeft.
Dank u wel, meneer Simonsen. De heer Nassar, Partij van de Arbeid, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor het stuk, dank voor de presentatie. Ik spreek ook mijn waardering uit voor het inwerkprogramma Inwerksessie Bouwstenenmarkt. Dat was zeer informatief. Ik heb een paar vragen. Allereerst woonlastenneutraliteit, wat betreft betaalbaarheid voor huishoudens. Wij hebben op een eerder moment hebben we samen met VVD, deze motie hadden we zelf ingediend, die aangenomen was, over inzicht in de woonlastenneutraliteit van huishoudens. We hebben een motie ingediend, die is aangenomen. De vraag is even voor ons, wat is het referentiejaar waarbij je dan woonlastenneutraliteit gaat berekenen? Het feit dat je dan daarin inzichtelijk wil krijgen dat huishoudens niet achteruit gaan aan woonlasten. Vinden wij wel belangrijk dat het misschien inzichtelijk is welk referentiejaar. Burgerparticipatie, ook dat was is een van de bouwstenen. Er was samen met VVD een motie ingediend op een eerder moment. Ik zag in de presentatie het woord participatieladder. En vanuit werk- en inkomendomein is participatieladder de mensen die tot een afstand staan van de arbeidsmarkt. En de motie die we hadden ingediend, dat was ook inderdaad daarop gestoeld. Namelijk mensen die niet tot die participatie-elite behoren en die wel een rol moeten krijgen in een maatschappelijk draagvlak voor de rest. Is dat ook de duiding van participatieladder volgens u in deze presentatie? Een derde vraag. Een gewaardeerde partijgenoot van ons, de eurocommissaris Frans Timmermans, heeft de Green Deal ingediend. Dat wordt vandaag besproken, dacht ik, binnen de Europese Unie. Onze vraag is in hoeverre, het plan wordt dan besproken, wordt aangenomen wellicht of niet, of gewijzigd, gaat naar het Nationaal Parlement. Op welk moment wordt de Europese dimensie, dus mogelijk dit plan, meegenomen in de ressen? En op welke manier? Volgens heb ik ook nog iets gezien over monitoring. Dus monitoring door planbureau van de RES. En dan zag ik ook iets staan over sociale indicatoren. Voor ons is het erg belangrijk ook dat er wordt gekeken naar de financiële participatie van inwoners en naar het maatschappelijk draagvlak. Is dat iets wat ook uitgewerkt wordt in sociale indicatoren? En als laatste lazen wij dat er relatief veel woningen zijn in Flevoland die een A-label hebben van duurzame woningen. De vraag is in hoeverre, wat voor effect heeft dat voor onze opgave in Flevoland? Daar waren we ook benieuwd naar. Dat waren ze.
Ja, ik denk, ik wacht even af. Misschien komt er nog... Ja,
ik zei vijf, hè?
Je weet nooit, hè? Je weet nooit. Meneer Van Sloten van CDA, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal zaken uit de presentatie en hetgeen wat de gedeputeerde net zei, daar heb ik een aantal vragen over. Bijvoorbeeld over de biomassa. Als ik lees zoals dat in de presentatie staat, dan lijkt het alsof we een beetje van het een op het... dat we op een aantal gedachten hinken. Aan de ene kant staat er... we moeten terughoudend zijn met de nieuwe inzet van biomassa, maar aan de andere kant concluderen dat in Flevoland biomassa wel wordt gebruikt. Het is wenselijk dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt ingezet, zo staat hier. Het CDA hoopt dat we in de aanloop naar de vaststelling van de RES daar eens goed met elkaar over gaan praten wat we nou eigenlijk met biomassa willen. Want zoals collega Simonsen net al zei, je hebt biomassa en je hebt biomassa. En om alles ineens af te schrijven, dat gaat misschien wat ver. Maar laten we dat gesprek maar eens met elkaar voeren. Is er een opmerking gemaakt over het IJsselmeergebied. De gedeputeerden zei net van het IJsselmeergebied dat valt niet onder de restregio. Dus dat valt er helemaal buiten. Maar uitgerekend op de volgende pagina van de presentatie, en ik heb het idee dat die afbeelding al wat gedateerd is, daar staat nog steeds midden in het IJsselmeer een plaatje met daarbij de vermelding een energieverkenning IJsselmeer.
Dus ja, zijn we nou wel of niet bezig met het IJsselmeer? En bovendien, maar dat is misschien meer een flauwe opmerking, heel veel windmolens die op dit moment in Flevoland staan, staan in het IJsselmeer. Dus we doen wel wat in het IJsselmeer. En tot slot een opmerking die bij de netinfrastructuur wordt genoemd. En het is, staat een beetje verborgen tussen de verschillende bullets. Dan staat de vraag of de netcapaciteit voor zonne-energie, voor windenergie, of die wel voldoende is. Nou, dat is een zorg die wel eens vaker is geuit hier in de Staten. En ook daarvoor moeten we in de komende tijd maar eens goed met elkaar over praten. Want dat mag natuurlijk nooit een obstakel zijn in het realiseren van al deze plannen die in deze presentatie staan.
Ik dank u wel. Meneer Van den Berg, van Go. Ja, hij doet het hoor.
Mooi.
Als u dan de microfoon nog een beetje tot u wil richten, dan kunnen ze u ook nog buiten deze zaal horen.
En is het zo goed?
Ja, fantastisch.
Oké. Okay. Ja, ik zoek naar een wat breder kader. Het kader van de duurzaamheid. Want ik vind het verhaal een beetje eng. Allereerst vind ik het buitengewoon jammer dat wij geen kernenergie hebben. 20 jaar geleden hadden we dat moeten besluiten. Helaas hadden wij niet een meneer de Gaulle. En we hebben nu nog steeds geen meneer de Gaulle met dit inzicht. We zijn te laat. Aan die duurzaamheid zit nog een ander aspect. Ik merk dat we via twee discoursen praten. We hebben het over dit discours. Er moet van alles gebeuren, want anders gaat het helemaal mis. Het andere discours is, in elk stuk komt het woord groei voor in de politiek. Dit moet gebeuren, daar moeten we groeien, moeten dat nog aanleggen. We hebben een enorme bevolkingsgroei van meer dan 100.000 per jaar. En mijn vraag is, waarom wordt dat één nooit in connectie gebracht met het andere? Ik bedoel er concreet mee, als ik alarmist zou zijn, maar dat ben ik niet, dan zou ik zeggen, wij gaan hard werken aan een krimpscenario, een economisch krimpscenario, alleen dat kan misschien nog wat uithalen. Nou ja, over het biomassa stoken, ik heb het er ook alles over gelezen. Ik denk dat dat een soort gevolg is, afgezien van een klein gedeelte waarbij het zinvol is, dat het een soort uiting van blinde paniek is. Het geeft ook aan dat men in Den Haag en elders gewoon niet eerst goed nadenkt. Maar goed, ik ga nog even naar de kern van het probleem. Er zijn twee mogelijkheden. Of de alarmisten hebben gelijk, dat kan, want ik heb pas gezegd, ik weet het niet. Andere mensen weten het wel, vinden knap, ik weet het niet. Stel dat zij gelijk hebben. Nou, dan kan ik u van één ding verzekeren. En u kunt het zelf allemaal narekenen, uitzoeken. Het zal altijd bevestigd worden. Dan zijn we wereldwijd te laat. Echt te laat. Dan worden we of weggespoeld, of we sterven de hittedood, of andere rampen die men dan voorziet. Of het alarmisme klopt niet. In dat geval kunnen we rustig aandoen. Natuurlijk, we moeten de fossiele brandstoffen, het gebruiken van, afbouwen. Maar daar kunnen we dan ook een halve eeuw bijvoorbeeld voor nemen. Nou, als dat nou de reële situatie is, dan denk ik dat wij veel te haastig, overijld, onbezonnen bezig zijn en dat we eerst eens goed moeten gaan nadenken, met name over dat krimpscenario. Dat is mijn mening, of beter gezegd de mening van Go.
Als u hem dan ook weer uit wil zetten.
Oh, dat vind ik wel jammer. Nou, ja. Vooruit.
Als u het niet zelf doet, kan ik het altijd nog. Ja. Maar zover wil ik niet gaan. Nee. Ik had eerst mevrouw Straatsma van GroenLinks beloofd het woord te geven. Gaat u gaan.
Dank u wel. Wij behoren misschien meer tot de alarmistenkant. Voor wat ons betreft is het 2 voor 12. Maar goed, waar hebben we het vanavond? We hebben het vooral over het concept RES. Dat is een overzichtelijk verhaal. En ja, we zijn blij met alle plannen die er liggen. Er is al genoemd dat deze RES alleen betrekking heeft op de gebouwde omgeving en op hernieuwbare energie. Maar ergens daarna wordt gesteld dat het conceptbod, wel in samenhang met deelgebieden zoals mobiliteit en landbouw zal worden opgesteld. Dus onze vraag is, hoe gaat u dat doen? Verder wordt er ook terecht aangegeven dat het niet alleen gaat om de hernieuwbare energie en de energieopwekking, maar ook om energiebesparing. Dan noemt u dat de landbouwsector, en dat zal de kassenbouw zijn, de grootste energieverbruiker is in Flevoland. Met 41%, en daarmee ligt het ook heel hoog boven het landelijke gemiddelde van 16%. Vraag is dat verschil verklaarbaar? En zijn er gesprekken met de sector over energiebesparing? Maar misschien is een deel van het energieverbruik is al duurzaam. We kennen de geothermie-experimenten in de Noordoostpolder. Nou, misschien zijn er mogelijkheden voor opschaling. Maar u noemt ook dat de energiebesparing voor deze sector doorgeschoven gaat worden naar de volgende RES. De vraag is of dat verstandig is. Maar misschien heeft u hele goede redenen voor om daar dan met deze RES geen aandacht of daar nu niet aan te gaan werken. Nog even over de IJsselmeer. De vraag is van het Markenmeer, liggen daar mogelijkheden voor de energieverkenning? Dat valt wel onder de provincie. En tenslotte over de monitoring. U noemt dat ook de CO2-uitstoot een indicator zal zijn. Is er al een uitgangsgetal voor? Worden die metingen nu verricht? Dat is mijn laatste vraag. Dank u.
En dank u wel. Meneer El Bouzouedi van Denk.
Dank u wel, voorzitter. Wij behoren ook niet tot de alarmisten, maar wel tot de realisten. Voorzitter, twee vragen. In sheet 1 van besparing woningen staat, in sociale huurwoningen wordt substantieel minder energie gebruikt ten opzichte van particuliere woningen. Wat is de verhouding en waarom is dat? Volgende vraag. Ik las dat ergens in de documenten. Dat de 30 regio's 36 miljoen euro ontvangen om de RES'en te kunnen stellen. De vraag hierbij is, hoe wordt dit bedrag verdeeld over de 30 regio's en aan wat wordt dit bedrag besteed? Dank u wel.
En dank u ook. Ga ik naar de ChristenUnie toe.
Dank u, voorzitter. En dank u gedeputeerde voor het ons meenemen in dit proces met zoveel uitgebreide informatie. De vraag over de woningen inderdaad, die had ik ook willen stellen, maar dan ook nog wel eraan toegevoegd. Wat kunnen we daar nou van leren? Hoe kan het dat sociale huurwoningen zo substantieel minder energie verbruiken en daar kunnen we misschien iets mee. En een andere vraag die leeft bij de ChristenUnie is, gaat over waterstof. We begrijpen dat u op termijn komt met een visie op waterstof. En op welke termijn is dat dan? En zouden we daar niet al eerder op kunnen inzetten, omdat we zien dat er infrastructuur aanwezig is, dat er leidingen aanwezig zijn, dat er energie wordt opgewekt en hoe sneller we daarmee aan de slag kunnen gaan, des te liever ons dat zou zijn. Bovendien bent u ook al bezig met het inzetten van een proef van een waterstofbus, waarmee we zouden kunnen denken dat er daar al wel wat ontwikkelingen gaande zijn. Dus daar horen we graag meer over. Dank u.
Mevrouw Strating, dank u wel. Ga ik naar meneer Mulkhuizen van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of de SP tot de alarmisten behoort, maar we behoren in ieder geval wel tot de socialisten. Daarom wil ik het ook wel even aansluitend op het verhaal van de PvdA hebben over de maatschappelijke draagvlak en de participatie. De SP is de eerste keer dat we nou echt een concreet getal tegenkomen en waar we dan ook wel tevreden mee zijn, is dat er het streven is om in ieder geval 50% van de eigendom van de elektriciteitsproductie, dat het in de lokale omgeving terecht moet komen. Dat is in ieder geval een stuk beter dan dat je al je aandelen verkoopt aan een of andere Japanse multinational van je energiemaatschappij. We hadden misschien nog wel een vraag van hoe u aan dat bedrag van die 50% komt. Want het liefst hadden we natuurlijk gezien dat dat nog veel hoger zou kunnen zijn. 50% van de eigendom, zo staat het erin, hè, zo is het streven naar 50% eigendom van de elektriciteitsproductie voor de lokale omgeving. Ja, ik heb het bij de beschouwing al gezegd, de SP zal tot vervelens toe blijven benadrukken dat deze energietransitie alleen maar kan slagen als er inderdaad maatschappelijk draagvlak is en participatie. Er wordt hier in ieder geval goed aandacht aan besteed en met name dus die 50% even een onderbouwing van waar dat op gebaseerd is. Dank u wel.
Ik dank u ook. Ga ik naar de meneer Van der Starre van 50PLUS.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij komen dadelijk met een hard bod. En dat bod is 13,6% van de gevraagde 35 terawattuur. En gebaseerd op bestaand en vastgesteld provinciaal beleid. Nu is mijn vraag aan de gedeputeerde. Is bij het uitvoeren van het bestaande en vastgestelde beleid rekening gehouden met de meest actuele wetgeving op het gebied van PFAS en stikstofuitstoot? En de tweede vraag is, zou het niet verstandiger zijn om het bod wat voorzichtiger in te dienen, rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen op dit gebied? Dank u, voorzitter.
Ik dank u ook. Ja, mevrouw Visser, D66, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. D66 ziet zichzelf niet als alarmist, maar wel als drammer. En de rest biedt de ruimte voor aanvullende plannen, anders dan elektriciteit en warmte. En volgens D66 is er dus met name ruimte voor mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid, waaronder het MKB. Daarom zou onze fractie willen weten of de RES, wat het college betreft, een integraal document wordt, waarin ook mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid wordt opgenomen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Ulsen, voor van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank dat u ons meeneemt, want daar hadden we in de aanloop inderdaad in de afgelopen maanden voor opgeroepen. Daarnaast ook nog een compliment hoe u de inwoners daarin meeneemt, want ik zag pas geleden toch wel een heel aardig filmpje op Facebook verschijnen waarop u alle inwoners van Flevoland oproep om in te stappen en vooral mee te doen in het gesprek. Hopelijk ook voor deze conceptres en wat we daar met elkaar voor kunnen doen. Voorzitter, even kort mijn vragen. Sommige zijn al gesteld, die zal ik dan even kort aanstippen. Gedeputeerde, u gaf zelf al aan 13,6, maar het had ook 14,2 kunnen zijn. Of misschien wel 15,3. Ja, u voelt het misschien al wel een beetje aankomen. De discussie die we ook eerder hebben gehad over onze ambitie. We zijn met 13,5% op pad gegaan. Waar gaat dat straks eindigen? En welke keuzes zitten daar ook nog in? Hè? Meneer Simonsen, die gaf dat misschien min of meer al een voorzetje. Is dat het verschil tussen 500 hectare zon er wel of niet bij? Het verschil wat daarin zit of een extra molen wel of niet in de buurt van de bebouwing van een dorp of van een gemeente. Als tweede, de betaalbaarheid. Ook daar hebben wij in voorgaande sessies het een en ander de aandacht voor gevraagd. Maar waar we ook met name is een doorkijk willen hebben van als er straks nu een wijk wordt aangewezen om van het gas af te gaan. Wat zijn de kosten nu? Wat is een nulmeting? Waar gaan we op pad met elkaar? En hoe borgen we ook de komende jaren dat zo'n hele wijk, dat dat ook voor iedereen betaalbaar is en dat we op dat niveau blijven. Meten is voor mij net ook al een vraag over gesteld. Als we ook kijken naar de toename van CO2 in de afgelopen jaren voor Flevoland, ik heb daar het CBS nog eens even op geraadpleegd. Hoe meten we dat? Hoe monitoren we dat? En hoe nemen we dus ook maatregelen daar de komende jaren om te kijken dat we daar dus niet verder achteruit gaan lopen, maar ook vooruit op het moment dat die metingen zijn gedaan. Als laatste, voorzitter, maar die vraag is volgens mij al gesteld over waterstof, het termijn
Ook wij zien graag daar een termijn waarop we zeggen van dan is er een plan of dan kunnen wij iets met u gaan delen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. PVV, mevrouw Joze.
Dank u wel, voorzitter. De PVV maakt zich, net als de SGP, zorgen over die inzet op dat landbouwgrond. En deelt ook de vraag die de SGP daarover heeft. En waarom gaan we nog meer doen als we al het braafste jongetje van de klas zijn?
Dank u wel. Ik kijk nog even rond of er nog nabranders zijn. Dat is niet het geval. Geef ik het woord aan de gedeputeerde.
Voorzitter, dank u wel. Ik moet heel wat pagina's terug waar ik begon te schrijven, zie ik. Ja. Laat ik vooraf twee opmerkingen maken. Er zijn een heel aantal vragen gesteld die nu nog niet van antwoord kunnen worden voorzien. Dat is ook omdat het een conceptrest zijn. Gewoon omdat we de cijfers nog niet hebben, bijvoorbeeld een aantal gevallen, of nog niet hard genoeg zijn. Dus kunnen we terug? Ja, die conceptrest heet niet voor niks een concept. En wat je inlevert en waar u echt nog opnieuw een besluit over neemt, is de RES 1.0. En ja, u mag afwijken in de RES 1.0 van wat in de conceptres gezegd is. Ook omdat je een aantal dingen dan weer wat specifieker weet. Dan voor een deel maakt u ook opmerkingen, die nemen we dan dus mee het proces in. Hè? Dus het is ook u in de conceptres om dan te beoordelen of daar voldoende mate iets mee gedaan is. Dan begin ik bij Forum voor Democratie. Die cijfers, maar ja, kijk, de cijfers voor wat betreft de hernieuwbare energie staan er volgens mij gewoon in. En die verbruikcijfers, ja, bij de conceptrest gaan we die nog niet hebben. We hebben goede hoop dat we die met de 1.0 voor een deels hebben, in ieder geval bij de 2.0. Bijvoorbeeld, omdat dan pas de transitievisies warmte bekend hoeven te zijn. En die maken veel uit voor uiteindelijk ook het verbruik, zal ik maar zeggen. Welk deel van de warmte gaat met geothermie, welk deel van de warmte gaat met restwarmte van de industrie en welk deel van de warmte wordt geëlektrificeerd. Dus vandaar dat ook dat een proces is waarin de cijfers als het ware steeds harder blijken. En u vroeg dan ook wat is dan het referentiejaar? Ja, het antwoord is niet een jaartal, maar een redenering, het jaar van de ingreep. Dus het referentiejaar is zeg maar neutraal, woonlasten neutraal ten opzichte van de situatie voordat die ingrepen gedaan werd. Dus dat referentiejaar verschilt ook per woning, zal ik maar zeggen.
Ik ga u even onderbreken, want de heer Gortwas heeft een aanvullende vraag.
Ja, ik heb zeker een vraag. Wanneer verwachten we de 2.0? De rest is het over een jaar, over anderhalf jaar?
Twee jaar na de 1.0.
Gedeputeerden.
Twee jaar na de 1.0.
Oké, dus we zijn dus straks aan het einde van
meneer Gortwas is weer aan het woord.
Sorry.
Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. dat betekent dus dat we straks zeg maar bijna aan het einde van onze statenperiode zitten. Daar krijgen we dus pas antwoord op de...
De gedeputeerde?
Ja, volgens mij is dat een framing die niet klopt. Want wat we gaan zien is dat we de komende 30 jaar elke twee jaar steeds meer zullen weten over de jaren daarvoor. En de cijfers dus steeds harder worden. En er zullen vele statenperiodes voorbij gaan waarin elke twee jaar opnieuw die rest terugkomt. Zo zit het systeem nou eenmaal in elkaar. We staan nog aan de vooravond. Daarin is dit een bijzondere periode, want dit is de eerste keer dat we het doen. En ook nog maar een concept. Ja, dat moet zich verder doorontwikkelen.
Toch nog even een interruptie van de heer Gortwas.
Ik had nog een vraag erover. Dus het kan ook zomaar zijn dus dat we het dus over een jaar krijgen. Begrijp ik dat dan goed of niet? Als de ontwikkeling sneller gaat dan dat we nu verwachten, zouden we dus met cijfers kunnen komen over, in ieder geval de mensen in Flevoland wat zij gaan verbruiken.
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, daar geldt echt de wet van voortschrijdend inzicht. We kunnen best cijfers ophoesten hoe dat op dit moment is. Dat zegt niet zoveel over hoe het straks wordt. Bijvoorbeeld, wat is het effect van de energiebesparingsmaatregelen die ook aangekondigd worden en die ook aandacht aan besteed wordt, waar gemeenten op dit moment samen met Natuurmilieu Flevoland behoorlijk Natuurmilieu Federatie campagnes voor voeren. Wat levert de energiebesparing op? Hoeveel gaan we elektrisch rijden en douwen we allemaal de stekker thuis aan de voordeur erin? Wat gaat dat vragen? Welk deel van de warmtevoorziening wordt geëlektrificeerd en welke niet? En zo kan ik nog doorgaan. Dus die wereld is heel erg in beweging. En op enig moment zullen we het beter kunnen voorspellen dan nu, omdat we meer van dat type gegevens hebben. Maar we staan nu aan de vooraf van een heel aantal parallellopende veranderingen. Die maken dat de cijfers dus onzekerder zijn als het gaat om het toekomstig verbruik. Voorzitter, en hoe zit het daarin met Liander? Misschien is dat wel het allerbelangrijkste, dat we daarin aan de voorkant en met Liander aan tafel zitten en dat ook bij de RES 1.0 de netbeheerder aangegeven moet hebben wat hier aan hernieuwbare energie aan opwek gepland staat, kan ook op de termijnen die genoemd zijn aangesloten worden. En daarvoor zullen zij een investeringsprogramma lopen, dat doen ze al. Daarvoor wordt er gesleuteld aan verandering van wet en regelgeving, zodat ze het netwerk effectiever kunnen gebruiken. En daarvoor zullen er soms ook keuzes gemaakt moeten worden om sommige wind of zonne, en ik denk dat vooral voor zonnegas, zonnevelden niet of later aan te leggen, omdat niet eerder netcapaciteit beschikbaar is. En dat wordt meegenomen in de definitieve opstelling. Ja, meneer Simonsen, zon. Dan ga ik naar de SGP over zon op land, kleinschalig, wat mogen we nog wel meetellen? Dat is vanaf die 50 panelen, hè? En die vanaf die 50 panelen op dak, die tellen gewoon mee. We doen op dit moment een onderzoek, ook door het kadaster, wat de potentiële mogelijkheden daarvoor zijn. Dat hebben we voor de rest, conceptrest, nog niet hard genoeg, maar voor de rest 1.0 zeker wel. En kunnen we daar ook een uitspraak over doen? En dan weten we ook wat daarvan de potentie is. Kun je nog terug?
Meneer Simonsen.
Hoe werkt het dan? Doet u een schatting bij de conceptres voor zon op dak? Of neemt u hem helemaal niet mee?
Gedeputeerde.
Hij wordt nu nog niet als zodanig expliciet meegenomen, want er wordt een grote getallen zon gerekend. Maar hij zal dus in de volgende fase wel meegenomen kunnen worden. Voorzitter. Denk ik, want overigens, dat is even, dat moet ik me realiseren. Wat ik nu zeg geldt voor de provincie. De gemeenten doen natuurlijk ook dit type onderzoek en hebben ook input in de rest. Hè? Dus we zitten nog in een proces waarin ook dat loopt, zal ik maar zeggen. Dus ook die uitvraag is ook aan gemeenten uiteraard gedaan. Niet te vergeten aan het waterschap, als die hun assets ook van zon voorzien, dan gebeurt er ook weer wat. Nou, dat zijn precies processen die nog in beweging zijn. Die 1000 hectare kun je dan nog terug? Ja, dus. Dat is één. Maar twee, wat we gedaan hebben hier is vrij precies gedefinieerd wat denken we nu dat staand beleid is. En staand beleid is waar een bestuurlijk besluit al dan niet onder voorwaarden overgenomen is. Bij zon op land is er een bestuurlijk besluit onder voorwaarden genomen. Kijk maar naar onze verordening, daar staat dat ook helder in. Daar staat weliswaar het getal 1000 in, maar pas te effectueren nadat die 500 geëvalueerd zijn. Als nou blijkt dat die 1000 helemaal niet haalbaar is, om wat voor reden ook, uit de evaluatie of anderszins, leidt dat dus tot een nieuw getal. Ja, dat is precies zoals het overigens ook na die RES 1.0 zal gaan werken. Alleen wat het verschil is, als je in een conceptres een bepaalde aanname hebt gedaan en je wijkt daar in de RES 1.0 van af, ja, dan moet je dat natuurlijk wel kunnen verklaren en uitleggen. Maar in dat geval zal dat ook prima kunnen. Natte biomassa, ja, ik ging daar misschien wat snel overheen, maar dat wat u zei is volgens mij precies wat we bedoelen. En Flevoland gebeurt daar veel mee en daar gebeuren ook heel veel goede dingen mee. Tegelijkertijd kennen we Amloop de discussie, die wordt ook landelijk gevoerd over de import van houtpellets om biomassa. En daar denken wij, vragen wij eens ernstig vanaf of je dat moet willen. Het speelt overigens, en daarom kunnen we ons ook veroorloven dat gesprek goed te voeren. Biomassa heeft natuurlijk primair zeg maar een rol in warmte, en warmte maar deel uit van de warmte-transitievisies die gemaakt worden door gemeenten. En ook heel belangrijk om bijvoorbeeld bij warmtenetten te kijken hoe die gevoed worden via biomassa-centrales of anderszins. Maar dat gesprek, u riep daartoe op, gaan we graag ook met u voeren wat u vindt dat daarin, als wat hier staat vindt, dat daarin ons standpunt zou moeten zijn. Wat mij betreft is er geen sprake van erversie van biomassa, maar je moet wel kijken hoe ver draagt het nou echt bij aan de doelstellingen. Voorzitter, woonlastenneutraliteit is een van de onderwerpen die echt nog verder uitgewerkt moeten worden. Zover als u hem uitgewerkt wil hebben, hebben we hem nog niet met de conceptres. Daar moet echt ook nog technisch goed naar gekeken worden welke instrumenten daarvoor beschikbaar zijn. Maar het principe is nog steeds hard dat als, en het speelt ook vooral bij warmte, dat speelt een grote rol en dat is dus primair ook het domein van gemeenten verderop in het proces, dat we moeten zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Burgerparticipatie wordt inderdaad in de bouwstenen verder uitgewerkt, maar zal ook vast bij de RES 1.0 echt verder uitgewerkt zijn, want dat is ook nog best ingewikkeld om daar op een goede manier invulling aan te geven. Daarom is dit ook nog een concept RES. Die participatieladder wordt bij de RES 1.0 echt ook daarvoor verdiept. De Green Deal van Timmermans is echt van een andere orde. Dat leidt binnen nu en twee jaar wellicht tot wetgeving. En pas als dat leidt tot wetgeving, nationale wetgeving, dan gaat hij dus ook doorwerken in het klimaatakkoord. Waar we hooguit naar kijken is, zitten daar nou elementen in waar we ons voordeel mee kunnen doen? Bijvoorbeeld of er financiële stromen onder zitten, of experimenten aangekondigd worden, of pilots mogelijk gemaakt worden. Maar in zichzelf wordt er nu een Europees wetgevingstraject gestart en dat moet eerst daar maar en zijn beloop hebben. En pas als het vertaald wordt naar nationale wetgeving kunnen wij daar wat mee doen. Ja, die monitoring, aantal mensen ook gezegd, is natuurlijk iets waarin we gezamenlijk met de andere 30 regio's optrekken. Dat doen we via het Nationaal Programma. Want als er één ding is wat we niet moeten doen, is dat we allemaal onze eigen ongetwijfeld heel slimme monitoring bedenken. Alleen worden het dan wel 29 andere. Dus op al die aspecten wordt gewoon met elkaar gekeken. Wat moeten we nou monitoren? Hoe zorgen we dat we geen spraakvorm krijgen dat de een CO2-uitstoot monitort en de ander opgewekte petajoules en de derde in terawatturen rekent. Dus we volgen daar echt de landelijke monitoring in. Financiële participatie, waar komt die daar nou aan? Vroeg iemand, nou dat staat gewoon zo het klimaatakkoord. Tenminste 50%, dat hebben we dus overgenomen. En we hebben een praktijk in Flevoland waarin we zien dat het vaak ook meer is. En daar streven we ook naar, is ook uw opdracht. Sociale indicatoren zitten, ik weet eerlijk gezegd niet hoe ver die echt in de monitoren terug gaan komen. Ik kan me voorstellen dat dat een rol gaat spelen bij de warmtransitievisie. Maar of het ook in onze restmonitor een rol gaat spelen, vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar nogmaals, die monitoren zijn er nog helemaal niet. Die worden nog ontwikkeld.
Meneer Nassar,
ja, voorzitter, het stond genoemd als een van de punten in de presentatie waarnaar wordt gekeken, die worden uitgewerkt in de monitoring. Sociale indicatoren.
Zeker. Het wordt uitgewerkt, maar ik weet nog niet precies hoe hard die monitor, of daar een indicator te vinden is die hard in de restmonitor terecht kan komen. Dus het belang wordt onderkend, maar we zoeken met z'n allen, met z'n 30 nog erg, naar wat zijn nou goede indicatoren daarvoor. Die ook het monitoren waarbij je iets serieus meet en ook op kunt handelen, het handelingsperspectief biedt. Zeker. Daarmee ben ik bij het CDA gekomen. Ik denk dat ik over biomassa net al iets gezegd heb. En volgens mij moeten we dat gesprek ook goed met elkaar aangaan. Ja, die energieverkenning IJsselmeer. Dat kaartje wat er staat, is dat die energieverkenning is uitgevoerd. Dat is ook zo. Dus daarop staat het kaartje daar. En in mijn tekst net was ik ook misschien wat kort door de bocht. Wat ik probeer te zeggen heel precies. Het IJsselmeergebied is, misschien moet er staan, nu geen onderdeel van het concept bod in de rest. We weten dat er heel veel discussies zijn en strijdige belangen van recreatie, visserij, natuur en ook energietransitie. Bovendien staan, daar heeft u gelijk in, al een aantal molens in het water. En er zijn ook plannen om met drijvende zonnevelden daartussen wat te gaan doen. Daarvoor zeggen we alleen, we vinden het volstrekt prematuur om dat nu in het bod op te nemen. Daar moet echt gewoon meer afstemming over plaatsvinden en een betere afweging. Maar goed, je doet elke twee jaar, stel je dat bod weer opnieuw bij en blijf je in gesprek over die RES 1.0. De zorg voor netcapaciteit. Ik ben met je eens dat het nooit een obstakel zou mogen zijn, maar het is het wel af en toe. we zijn met elkaar zo hard gegroeid, ook als het gaat om zon, dat we dat leveranciers dat niet voorzien hebben, dat de netmaatschappijen dat niet voorzien hebben. Maar ik denk wel dat een gecoördineerde aanpak via het Nationaal Programma REST enerzijds en doordat ze in al die 30 regio's aan tafel zitten, ons wil helpen om de goede keuze te maken. Zodat in ieder geval het nooit zo kan zijn dat we iets ontwikkelen wat niet aangesloten kan worden. Want dat gaat je vertrouwen helemaal te paard, zal ik maar zeggen. Samenhang met andere gebieden zijn een aantal keren genoemd. Industrie, visserij enzovoorts. Ja, die zijn er natuurlijk. Maar voor een deel zijn dat, zeker bij de industrie, landelijke maatregelen die genomen worden en wel een doorwerking hebben. Voor mobiliteit komt er een regionale mobiliteitsvisie. Voor landbouw en landgebruik moeten er landelijke afspraken gemaakt worden die ook in Flevoland doorwerken. Die moeten bij elkaar komen, maar in de conceptrest zijn die er gewoon nog niet. Dus waar we er iets over zeggen en waar we er iets van weten, schrijven we dat op. Maar ze tellen niet mee als dat getallen oplevert voor het bod dat we doen. Dat is wel helder, ook zeg maar zoals het in de instructies staat. We zijn eens dat het zo integraal mogelijk moet. Maar je moet wel dingen opschrijven waarvan je weet dat je hebt. En van deel hebben we die informatie ook nog gewoon niet. Ook omdat daar ook landelijk nog geen besluiten over genomen zijn. Vooral bij de industrie is dat hartstikke spannend. Want het kabinet heeft een paar dappere uitspraken gedaan. Maar nog niet omgezet in wetgeving. En dat traject is ook nog niet gelopen. En daar hebben we voor een deel op te wachten. Wat we al wel doen is samen met onze partners in de Flevolandse Energieagenda het activiteitenbesluit, wat ook bedrijfsleven verplicht om gewoon te laten zien welke erkende maatregelen ze nemen. Daar afspraken te maken over naleving en daar via de Flevolandse Energieagenda en vooral ons energie-expertisecentrum Flevoland bedrijven te helpen om die maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen treffen. Dus daar doen we van alles aan. Maar wat dat oplevert telt opnieuw weer niet mee. Zo is helemaal de afspraak in de rest. Landbouwsector, ja, daar is die glastuinbouw natuurlijk een heel groot verschil. Hè? Dat mogen helder zijn. Geothermie is niet voor niks heel erg belangrijk. Maar wat dat betreft denk ik dat ook daar de landelijke sectorale afspraken neer moeten dalen in Flevoland. Zeker voor de landbouw en de glastuinbouw is dat het geval. Voor Markermeer geldt eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei voor het IJsselmeer. Ook daar doen we nu geen uitspraken over. Maar als daar ontwikkelingen zijn die gedragen worden waar draagvlak voor is, gaan ze natuurlijk wel degelijk meetellen. Ik heb, zie ik staan, voor ik bij denk ben, nog ergens een vraag gemist. De financiële middelen, hoe die verdeeld worden. Dat zijn middelen van de Rijksoverheid. Hè. Die worden verdeeld over de 30 restregio's. 36 miljoen voor 3 jaar voor procesondersteuning. En daar is een ingewikkelde optelsom gemaakt van aantal inwoners, landoppervlakte en weet ik wat niet meer. En tot een verdeling gekomen. En die worden ingezet als procesgeld voor al het werk om te werken aan de RES. Ja, de verhouding tussen sociale en niet-sociale woningbouw, dat is een boeiende gedachte, maar hij is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Om te beginnen zijn sociale woningen heel vaak heel veel kleiner. En dat oppervlakte, kubieke meter, maakt natuurlijk ook gewoon uit voor het verbruik. En er zijn ook nog wel, ook eentje die we terugzien, is dat mensen in een sociale woning wonen het vaak financieel niet breed hebben. En de energierekening is een belangrijk deel van hun uitgaven. Dus ze zijn zuinig op energierekening, omdat ze het wel moeten kunnen willen betalen. Ja, dat soort prikkels zitten daarin. Wat precies de verhoudingsstellen zijn, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zo belangrijk is. Wat straks moet gebeuren, is dat een gemeente een plan maakt, een warm transitieplan, waarin afgesproken wordt in welk tempo wie van het gas afgaat, hoe dat woonlasten neutraal kan en wat dat bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen met zich meebrengt. Ben ik vervolgens denk ik toe aan waterstof, waar een paar dingen over gezegd zijn. Ja, zoals het hier staat, wekt het misschien de indruk dat we nog helemaal niks doen, maar op een visie wachten. Dat is niet zo. De waterstofbus was een voorbeeld, maar er zijn 5 initiatieven met waterstof in Flevoland. Die proberen we aan elkaar te knopen, zodat er een keten ontstaat. En zodat er bijvoorbeeld waterstoftankpunten ontstaan. We volgen nadrukkelijk de experimenten die er zijn van waterstof als verwarming. Dat is iets minder makkelijk dan het lijkt. En we hebben een boeiend betoog van de waterstofprofessor. professor hier gehad dat het allemaal morgen zou kunnen. De praktijk is toch een beetje anders. Maar we zijn daar goed bij betrokken. En die waterstofvisie laat juist zien, op basis van al die ervaringen die er zijn en wat we nu doen, wat we hier in Flevoland verder kunnen gaan doen.
De heer Van der Star.
Dank u voorzitter. Even een verhelderende vraag over waterstof. Klopt het dat het opwekken van waterstof meer energie kost dan het rendement wat eruit voortkomt?
De gedeputeerde.
Dat ligt eraan wat voor waterstof. En hoe je hem opwekt. Laat ik een voorbeeld geven. Als je gewoon alleen waterstof op zou wekken om er vervolgens in te zetten als elektriciteit. En als je dat als je omzet waterstof te maken met behulp van elektriciteit die uit de gewone kolencentrale komt, dan schiet je toch niet heel erg veel op. Als je elektriciteit bijvoorbeeld van een windmolenpark op zee dat over is, omdat het gewoon niet het net op kan, gebruikt om waterstof te maken, is dat een manier om de energie op te slaan. Dus waterstofopslagmedium is vooral daar handig en nuttig waar het als overproductie geldt. Gemiddeld gesproken verlies je in het traject steeds 30% van de totale energiewaarde. Het is dus niet een heel effectieve manier, maar wel de enige om op te slaan als je bijvoorbeeld geen batterijen wilt gebruiken of beschikbaar hebt. Maar daarom moet je heel goed kijken waar die techniek nodig en nuttig kan zijn. SP, maatschappelijk draagvlak participatie. Elke keer dat u het zegt zal ik blijven antwoorden. Dat zien wij ook zo. En dat staat bij ons echt bovenaan het lijstje. En die 50% eigendom heb ik denk ik al gezegd. Het harde bod. Aan hoever is rekening gehouden ben ik bij 50PLUS met de PFAS en de stikstof enzovoorts. Nou ja, kijk. We gaan nog steeds uit dat PFAS, en voor PFAS geldt in belangrijke mate al, iets is waar een oplossing voor gevonden is. En voor stikstof gelden er straks gewoon regels en maatregelen die overal voor gelden. Maar het bouwen van windmolens kost een klein beetje stikstof, maar uiteindelijk het draaien van een windmolen kost helemaal geen stikstof. Dus wat er gebeurt is dat er een realistisch bod gedaan wordt wat wij denken dat haalbaar zou moeten en zou kunnen zijn. En soms kan het wel zo zijn dat wat wij nu PFAS en stikstof noemen, ik weet niet wat we over 2 jaar tegenkomen, de uitvoering van plannen in nadelige zin kan beïnvloeden. Dat kan, dat is natuurlijk heel vaak zo met dit soort grotere projecten. Vandaar ook dat het niet een eenmalig bod is, maar dat bod elke 2 jaar herzien wordt, aangepast wordt op basis van de kennis die er op dat moment is.
Meneer Van der Starre.
Zou het dan niet prudent beleid zijn om het bod onder voorbehoud in te dienen, waardoor we een zekere speelruimte blijven houden, mocht de wet en regelgeving vanuit de Raad van State ons belemmeren om die... 13,6% te halen?
Deputeer.
Ja, voorzitter. Volgens mij is dat voorbehoud geldend voor heel Nederland. Daar hoef je niks voor te doen, want heel Nederland heeft datzelfde voorbehoud. Heeft namelijk last van diezelfde regels. En wat de vraag is bij het rapport, laat u nou zien wat u redelijkerwijze, voor zover u kunt overzien, kunt gaan realiseren. En als je dat niet gaat, dan krijg je in principe comply or explain. Dan moet je uitleggen waarom je afwijkt, waarom je iets niet kunt realiseren. En als je daar dit type geldige redenen voor hebt, dan is het probleem niet. Het gaat veel meer over een wilsovereenstemming dan om een compleet uitgewerkte technische garantie dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Ik denk dat ik bij D66 net al antwoord gegeven heb over de vraag over de integraliteit. De VVD over die cijfers. Ja, misschien legde ik hem te veel voor het doel. Wat wij gedaan hebben is die 13,6 in eerste instantie, die stapt nog uit van voor de tijd dat we de eerste schatting gemaakt hebben op basis van toen zeg maar de startnotitie. Inmiddels zijn we preciezer aan het rekenen en preciezer aan het kijken naar wat nou daadwerkelijk de opbrengst zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, met welke opbrengst hou je van een windpark rekening? Dat heeft alles te maken met het type molen dat uiteindelijk gebruikt wordt. De hoogte van de molen weet je nou wel. Maar ook de windverwachtingen, ja, je wil het niet weten, maar dat is bijna een handel in. De windverwachtingen die verschillen gewoon. En dat betekent dat je dus wel steeds preciezer moet berekenen op wat voor omvang kom je nou eigenlijk uit. En dat doen de anderen ook. En dan kan het best zijn dat percentage gaat verschillen. Dat doet niet zoveel af van het bod, want dat is het bod wat er ligt. Maar je weet meer en dan gaat dat percentage dus. We gaan uit van vastgesteld beleid. Dus we gaan uit van het regioplan. Maar nogmaals, Zo'n percentage hebben we nu gehandhaafd, omdat je anders, als je nu daar weer in gaat wijzigen, dan wordt het voor niemand duidelijker. Maar we zijn nu verder aan het inzoomen aan precies de opbrengsten. En dan weten we ook, zeg maar, wat uiteindelijk precies het getal zal worden. Maar het principe dat we hier nu voorleggen is bestaand beleid. Betaalbaarheid. Als een wijk wordt aangesloten, dan bent u op het terrein van de gemeente terechtgekomen. Want dat doen wij niet als provincie. Daar gaan we ook niet over. Daar hebben we bevoegdheid ook niet voor. Maar wij blijven wel heel erg sturen op de betaalbaarheid. In ieder geval op de principes, zolang als we daar in Den Haag voor kunnen lobbyen. Maar het heeft ook te maken met de kosten van het netwerk enzovoorts. Maar dit type betaalbaarheid wat u het over heeft, ik snap dat u die vraag heeft. Maar dat is echt het domein van de gemeente. Meet heb ik wat over gezegd, waterstof ook. En ben ik denk ik bij de PVV, ik denk dat ik eigenlijk die meeste opmerkingen ook wel gehad heb. De inzet op landbouwgrond, dus ik één discussies bij Zon op Land. En daar gaat u uitgebreid in de evaluatie, gaan we daar op dat item ook gewoon laten zien van de zonneparken die nu gepland zijn. Die moeten aan een paar dingen voldoen, aan de bouwstenen zoals u het inderdaad als Staten heeft vastgesteld. En daar is primair geen vruchtbare landbouwgrond een belangrijke voor, al wordt niet uitgesloten, maar je moet argumenten hebben. Maar ook aansluiten op het net en landschappelijke inpasbaarheid enzovoorts. Dus die gaan juist in de evaluatie terugkomen. Voorzitter, ik denk dat ik ze allemaal gehad heb.
We gaan het zien, is mijn oproep om te kijken van of de gestelde vragen zijn beantwoord. U krijgt zo het woord, meneer Van den Berg.
Ook dat wordt hij al klaar was.
Nee. Als ik zo snel zou zijn, dan waren we misschien al eerder thuis. Ik kijk eerst even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Maar voor die tijd had meneer Van den Berg zijn vraag was niet beantwoord, begrijp ik.
Ja, ik heb een paar duidelijke vragen gesteld. Allereerst, waarom is er niet naar een krimpscenario gekeken? En er wordt over groei gesproken. Er wordt over minder energiegebruik gesproken. Maar we gaan wel het vliegveld Lelystad openen. Kortom, ik zie een enorme tegenstrijdigheid. Ik begrijp dat niet. Als ik een alarmist was, zou ik daar totaal anders over denken. Waarom zijn we steeds met alles te laat? Met kernenergie, zegt men, zijn we te laat. Ik denk dat we niet te laat zijn als we nu ermee gaan beginnen. We hebben nog 20 of 30 jaar.
Uw standpunt is helder, meneer Van den Berg.
Ja, maar waarom krijg ik geen antwoord?
Nou, omdat het blaadje dubbel was doorgeslagen.
Oh.
Dat zie ik namelijk vanuit mijn rechterooghoek.
Oh ja, handig.
Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat ik mijn eigen handschrift niet kan lezen. Maar er zijn nog wel twee andere argumenten. En wat we hier doen, meneer Van den Berg, is praten over de regionale energiestrategie. Het type vragen dat u heeft, zijn het type vragen die horen bij de vraag, hebben we in Nederland met elkaar een klimaatakkoord te sluiten? Dat debat hebben we gehad en daar hebben de staten een besluit over genomen. Daarmee is het kader neergelegd, namelijk dat we als regio een uitspraak moeten doen over de hernieuwbare opwek hier binnen de geldende termijn. Los van de principiële discussie over kernenergie die we gaan krijgen, want daar heeft u een motie over ingediend. En daar komen we ook mee terug. Of doet het in ieder geval niet aan de eis dat het over 2 jaar beschikbaar moet zijn. En speelt dat dus in deze discussie geen rol, want dat is geen bron die hier nu op korte termijn inzetbaar is. En ik snap uw oproep waarin u van oordeel bent dat we te laat zijn. Ik denk dat we dat met een heel andere connotatie met u eens zijn. Want als je kijkt naar de staat waar de natuur erbij staat, dan denk ik inderdaad, als je kijkt naar het klimaat, dat we te laat zijn. Maar discussies over al dan niet groei zijn de macro-discussies die je voert bij het al dan niet ondertekenen van het klimaatakkoord. En daar hebben we dat debat gevoerd. Dus dat is niet wat hier nu aan de orde is. En daar heb ik al wellicht een onrechte excuus daarvoor niet op gereageerd. Als het gaat om het vaststellen wat de regionale energiestrategie voor de regio Flevoland is.
Meneer Van den Berg.
Ja, ik wil er toch iets op terug zeggen. Want ik begrijp dat het formeel voorkomen in orde is wat u zegt. Maar soms moet je toch op een andere manier de zaken aanpakken. En moet je dus teruggaan naar het landelijke niveau. En zeggen van waarom doen jullie dit niet anders? Want die hele klimaatdiscussie die is niet afgelopen met het aannemen van de klimaatwet. Vergeet het maar. Het zal steeds weer terugkomen. En waarom zou een provincie daar goed over nadenkend niet op terugkomen? Want we zijn toch geen makke schapen? We zijn toch niet een soort onderaannemer van de Haag die alles maar netjes gaan uitvoeren? Ik vind dat. Ik zou graag een andere opstelling willen zien.
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Dat komt omdat u hem een aantal weken geleden ons college de opdracht heeft gegeven het IBO te machtigen het klimaatakkoord te ondertekenen in meerderheid. Dus dat is wat we uitvoeren. Dus komen we daar niet op terug, maar voeren we dat loyaal uit.
Dank u wel. Meneer Van den Berg, uw microfoon nog even.
Tampie, dat is alles.
Ja, maar je microfoon is uit.
Helder, dank u wel. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn of een aanvullende vraag naar aanleiding van de beantwoording. Mevrouw Stating, ChristenUnie, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik hoorde de gedeputeerde iets zeggen over de industrie en de inspanningen van de industrie, dat die niet meetellen. Ik weet niet of ik dat goed verstaan heb, maar mocht ik dat wel goed verstaan hebben, betekent dat dat die inspanningen helemaal niet meetellen of nu niet? En wat nou als er daarmee al wel aan de doelstellingen wordt gewerkt. Waarin wordt dat wel meegewogen dan?
Deputeerde.
Ze tellen mee voor het klimaatakkoord als totaal. En wat je ziet is dat gebouwde omgeving, elektriciteit, de rest, een van de vijf pijlers is van het totale klimaatakkoord. Wel degelijk worden er van de industrie hele grote inspanningen gevraagd om ook hun bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Die gebeuren ook. Die gebeuren ook in Flevoland. Maar in de systematiek van het klimaatakkoord wordt over die inspanningen straks afzonderlijk gerapporteerd. Ook aan de tafel, industrie, het uitvoeringsoverleg en in het klimaatakkoord. Maar niet in het kader van de rest.
Dank u wel. Kijk nogmaals rond. Geen behoefte meer aan andere vragen. Dan denk ik dat dit voldoende besproken is, beeldvormend. Wij komen daar later weer op terug in mei, staat hier. Voor mij, oordeelsvormend en besluitvormend, et cetera. Dan
komt er
nog een conceptrest. Dus dan gaan we het nog eens keertjes tegen de tijd weer bekijken. En dan hebben we natuurlijk voortschrijdend inzicht, et cetera, et cetera. Nieuwe technieken, wie weet wat er allemaal dan weer ontstaan is. Ja, tegen de tijd. We staan niet stil. Die Chinezen komen om de hoek. Ik sluit deze vergadering. Het is 8 uur.
Voorzitter, tijd. Als het nog heel even mag.
Oh, ik word onderbroken door de Griffie.
Ik wil ook jou graag bedanken dat jij de afgelopen 8 maanden een groot deel van de integrale ad hoc commissies hebt willen voorzitten. En daar hoort ook een bloemetje bij. Dus wil ik graag omhandelen.
Krijg ik dan bij de volgende commissievergadering weer een bloemetje? Want ik heb er geloof ik nog één te goed.
Nee, geen meer. Nee, dat is je laatste.
Nou, dat is een mooie bijkomstigheid. Dank u wel. Nee.